Terwijl we onze hoofden buigen, onze hemelse Vader, we prijzen u voor alles wat onze ogen hebben gezien en onze oren hebben gehoord. Wij danken u, Heere, omdat we vandaag weten dat gij dezelfde grote Jehovah God zijt, die u altijd bent geweest en die u altijd zal zijn. We danken u voor Jezus Christus, die het mogelijk gemaakt heeft dat wij weer teruggebracht werden in goddelijke gemeenschap met u, door het storten van zijn onschuldig bloed. Door de verzoening van dat bloed zijn wij nu zonen en dochters van God. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen aan het einde, maar we weten dat we hem gelijk zullen zijn, want we zullen hem zien gelijk hij is. En Vader, dat is voor ons genoeg, zolang als we hem gelijk mogen zijn, om te staan in de vorm van zijn beeldenis. En nu, Vader, we willen in dit uur niet gelijkvormig zijn aan de dingen van de wereld, maar veranderd worden door de vernieuwing van onze geest, door de Heilige Geest, opdat hij zou mogen komen en onze levens in zijn eigen hoede nemen, dat hij ons zou leiden en tot gids zijn voor de dagen die ons nog resten op de aarde, en dat hij zijn grote naam verheerlijkt. We danken u voor al deze dingen. Met verwachting zien we er naar uit dat u ons vanavond bezoekt, terwijl we nu vergaderd zijn, en geloven dat u ons zult ontmoeten zoals u beloofde. In Jezus Christus' naam. Amen. U kunt gaan zitten. Ik geloof dat het David was die zei: ik was gelukkig toen men tot mij zei, laat ons naar het huis van de Heere gaan. We zijn zeker erg dankbaar dat we hier vanavond zijn en we voelen het als een voorrecht om deze geweldige gelegenheid te hebben om hier met u te spreken. En ik maak een paar banden, daarom keek ik even in de kamer achterin om te zien of de broeders het op de band opnamen. De bandrecorders staan nu aan, de banden draaien goed. Het doel hiervan is dat ik had beloofd dat de boodschappen hier in de tabernakel op de band opgenomen worden en daarna uitgezonden zouden worden. Nu, ik zou hier graag vanmorgen iets over willen zeggen. Vandaag, vlak na de middag, liever gezegd, toen we de morgensamenkomst beëindigden, heeft iets plaatsgevonden waar we misschien sommigen van u niet bij waren en niet van gehoord hebben. Ik was bezig de samenkomst te beëindigen, en terwijl ik sprak vanaf het podium hier, zag ik daar een broeder staan, die de mensen de handen schudde. Hij heet broeder W., zo noemen we hem hier. Zijn vrouw is een fijne, gediplomeerde verpleegster. En broeder W. is een van Gods dienstknechten. Hij heeft ook een betrekking in de wereld. Maar hij heeft al jaren een roeping in zijn hart op het gebied van het zendingswerk. Hij voelde dat het de leiding van God was die hem hier bracht, om hier op deze plaats te wachten tot hij verdere aanwijzingen zou ontvangen voor hij naar het zendingsveld zou gaan. Een paar dagen geleden sprak ik met hem en had ik een klein onderhoud met hem en zijn vrouw. En vanmorgen, toen ik beleed dat ik een complex had, verwees ik ook naar broeder W. dat hij een complex had, wat bepaald normaal is bij alle mensen. En een ogenblik later werd broeder W. getroffen door een hartaanval en viel dood op de grond. Ik zag zijn vrouw en merkte, ik heb vele malen meegemaakt dat mensen stierven. En ik hoef dit niet te zeggen, ik houd ervan te roemen over Jezus Christus, over zijn kracht. Maar in deze tijd geloof ik dat we nooit zouden moeten proberen, op welke wijze ook, over hem te roemen van iets wat hij niet heeft gedaan. Maar ik heb vele keren gezien dat Jezus Christus de doden opwekte, met onomstotelijke doktersverklaringen als bewijs. Bijvoorbeeld pas geleden in een samenkomst in Connecticut, die plaatsvond in een of andere grote, oude, beroemde gehoorzaal, daar zat ene dokter Barton, een christendokter bij mij op het podium, een medische arts. Er zat daar ook een fijne, bekende christenvrouw. Ze was een lieflijke, rijke vrouw. Ze zat zo'n beetje links van me. En ik had de gebedsvrij gevraagd zich op te stellen en ik merkte dat de vrouw plotseling, wanneer iemands hart stopt, u kunt uw ogen sluiten, maar wanneer u die doodschok krijgt, wanneer uw hart stopt, dan draai je uw ogen weg naar achteren en het witte gedeelte van uw oog komt naar voren. Ik merkte dat toen ze in elkaar zakten. En men riep snel om de dokter en hij rende naar haar toe om haar polsslag op te nemen en schudde zijn hoofd. Legde zijn hand op haar en zijn oor op haar hart. Ze was overleden. Ze zonk neer op de grond en haar dochter schreeuwde het uit wat de samenkomst onderbrak. En ik ging door, omdat ik geen woord van de Heer had voor de vrouw, ging ik door. En men zei iets over broeder Branham halen en ze zeiden, we willen hem niet roepen terwijl hij de gebedsrij heeft, omdat hij met de onderscheiding bezig is. En ze zeiden, haal de kleine Branham, dat was Billy, omdat het een dode vrouw was, wilde Billy niet. Weet u, mensen worden huiverig als er iemand dood is. Doch dat is slechts een omhulsel. Er is daar niets meer. Mensen vinden dat vreemd. De persoon is daar niet meer. Ze zijn heen gegaan. Maar hij was bang om naar de vrouw toe te gaan, omdat ze dood was. En toen sprak plotseling de Heilige Geest tot mij. Ik liep weg van waar ik stond, liep de treden af, liep naar haar toe. En juist toen ik op weg was naar haar toe, sprak de Heilige Geest tot mij. En ik zei, Maria... Ze zei, ja, broeder Branham. Ze was in orde. Ze had ons nog nooit eerder gezien. Het was de eerste keer dat we elkaar ontmoetten. Toen in Shawano, kort geleden, ik wilde zeggen ongeveer 4 of 5 jaar geleden, sprak ik op een avond in een kazerne. Daar was een grote menigte mensen en een oudere man van zo'n 80 jaar oud, vermoed ik, en zijn lieflijke vrouw. Ze waren Lutheranen van geloof. En ze gaan naar die grote, beroemde Lutherse kerk daar. Ik ben de naam ervan vergeten. Het is de grootste Lutherse samenkomst in Amerika, betreffende het aantal leden, in 1 enkele samenkomst. En er zijn daar overwegend Lutheranen. En terwijl ik aan het spreken was, merkte ik de man op. Zijn hoofd ging zo achterover en hij stak zijn handen uit. En hij sloeg voorover en zat dood in zijn stoel. En zijn vrouw begon te schreeuwen en ze schreeuwde het uit, oh, laat iemand mij helpen, laat iemand mij helpen. Ik keek en ik zei, laat iedereen blijven zitten, wees rustig. Ziet u? Ik wachtte of de Heer me een woord zou geven. En dat was Satan, want ik stond juist op het punt de uitnodiging te doen. En dat is precies het moment dat hij zichzelf wil tonen. Hebt u ooit opgemerkt dat wanneer u begint een uitnodiging te doen, zelfs kleine baby's zullen beginnen te huilen en dat soort dingen? Dat is Satan, u die geestelijk bent, begrijpt dat. Dus de Heere gaf mij zijn naam en ik riep hem en hij kwam onmiddellijk weer tot leven. En deze morgen toen ik me omkeerde, ziet u, en ik heb vele keren gezien dat de Heer Jezus de doden terugbracht. Die kleine baby in Mexico stierf om 9 uur die morgen en het was tussen 10 en 11 uur die avond dat het terug tot leven kwam. En dat gebeurde volgens een betrouwbaar getuigenis met de verklaring van de dokter erover, ziet u, dat de baby in zijn kantoor was gestorven om 9 uur 's morgens. Ik geloof dat het longontsteking had en de baby leeft vandaag, voor zover ik weet, en dat ten aanschouwen van wel 30.000 of 40.000 mensen. En toen ik nu vanochtend onze broeder Weder ergens zag zitten, hij zit hier nu op dit moment, hij stond hier ergens en wij waren aan het zingen, glorie, glorie, halleluja, en we schudden elkaar de hand. Ik merkte hem op toen het hem trof. En zijn hoofd sloeg achterover. Hij, broeder W, heeft geen last van dat soort dingen, zoals flauw vallen of zoiets. Ik zag hem achterover vallen en ik zag hoe zijn vrouw, die gediplomeerd verpleegster is, zijn pols voelde en ze schreeuwde. Het was afgelopen. En toen, geloof ik, begon zuster Nash, een gekleurde zuster die hier naar de gemeente komt, en sommige anderen snel naar voren te lopen. Zuster W bleef voortdurend naar mij wenken, opdat ik van het podium zou komen. Ik zei, laat iedereen rustig blijven, blijf op uw plaats. Wees nooit opgewonden in dat soort momenten, ziet u. Dat is wat Satan wil bewerken. Wacht gewoon en zie wat hij zegt. Als het iemand is die de heerlijkheid ingaat, wel, we moeten op een of andere keer gaan. Er is geen betere plaats dan in de gemeente, daar in het huis van de Heeren. Maar de man lag afgewend. Ik dacht dat hij misschien was flauwgevallen of zoiets, dat er zoiets met hem gebeurd was. Maar toen ik keek en zijn hoofd teruggedraaid werd, zag ik dat de achterzijde van zijn ogen naar voren geduwd werden. U kunt uw ogen niet sluiten en ze in die positie draaien. Dat wordt alleen veroorzaakt als het hart stopt. Ik liep erheen en een vriendelijk persoon had iets neergelegd waar zijn hoofd op kon liggen. En zijn handen, voeten en al het andere waren stijf. Het stopte. Zijn gezicht was zo donker als mijn jas. Roodachtig zwart. En zijn ogen waren met de achterzijde naar voren gedraaid. En ik ken hartaanvallen. Ik weet wat ze veroorzaken en hoe ze verlopen. Zoals iedere ander die dat ooit heeft gezien. Ik legde mijn handen op zijn pols. Maar er was geen polsslag meer. Evenmin als er hier in deze lessenaar zit. Helemaal niets. Hier zit zijn vrouw, een gediplomeerd verpleegster, die zijn pols opnam. Er was geen polsslag meer. Onlangs toen ik bij broeder W. was, hier binnen, zag ik door de onderscheiding dat hij toch een geruis in het hart had. Daarom dacht ik, dat is het. Dus ik legde hem de handen op en zei, dierbare God, ik roep in de naam van Jezus Christus, de ziel van mijn broeder, zijn leven weer terug. En de Heere Jehovah weet, zijn Bijbel ligt hier voor me, toen ik mijn hand aan zijn pols hield. En ik weet dat ik op de dag van het oordeel daar verantwoording zal over moeten afleggen als het fout is. Ik voelde aan alsof zijn polsslag 4 of 5 keer zo snel klopte. Het ging pum 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 en begon vervolgens pum pum pum. En hij probeerde zijn mond open te doen om mij iets te zeggen. En probeerde met zijn mond een beetje gorgelend en murmelend geluid te maken om wat te proberen te zeggen. En hij bracht het woord uit, broeder Brennan. Toen leek het of hij weer in slaap zou vallen of zoiets. En ik wachtte weer even een ogenblik, controleerde zijn pols weer, maar hij sloeg normaal. Toen ik weer keek, keek hij naar me. En ik zag dat hij wat buiten zichzelf was. Hij wist nog niet precies waar hij was, maar zijn hart sloeg normaal. God had zijn leven weer in hem teruggeroepen. Dus ik zeg dat ter ere van Jezus Christus. Die dezelfde God is, die toen ik vanmorgen lang had gepredikt en ver over tijd was, afgemat en vermoeid, er zouden 2 dingen kunnen zijn geweest, hij werd of vermoeid, of toen ik ervan sprak een complex te hebben, niet zomaar om mijn broeder in verlegenheid te brengen, zoals we zouden zeggen, want ik had net zelf toegegeven dat ik een complex had. En ik neem aan dat als ik vanavond dit gehoor zou vragen, hoeveel hier weten dat u een complex hebt, dat praktisch elke hand zou worden opgestoken. Of dat u het zou mogen weten, broeder W., laat ik u even tonen of het onderscheiding is. Hoeveel weten dat u een complex heeft? Steek even uw hand op. Kijk, daar eens. Ziet u? Maar ik weet niet of het broeder W. zo geschokt had, toen ik het van hem zei, dat hij het van mij misschien opnam als een berisping of zoiets. En toen zo in deze toestand terecht kwam. Maar de Heer Jezus bracht hem terug. Nu, ik denk dat het dezelfde God is die de grote Paulus vertegenwoordigde in zijn dagen. Toen hij op een avond lang predikte. En een man viel naar beneden. En het leven was uit hem geweken. Toen strekte Paulus zich uit over de man. En sprak door de genade van God tot het gehoor. Er is leven in hem. Ik denk dat dit aan ons bewijst, als u het nooit eerder heeft gezien, dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Ook zou het misschien dit kunnen zijn geweest, dat ik probeerde vanmiddag te bedenken dat ik hier heb gestaan en met heel mijn hart u precies de waarheid heb verteld. En u hebt verteld van mijn complex en het openlijk heb beleden, en ik vroeg u ervoor te bidden opdat mijn innerlijk wezen zou worden veranderd ten opzichte van de mensen, zodat ik zou kunnen handelen zoals de Heere deed. En dat hij, om te bevestigen dat hij me nog steeds naar het veld wilde zenden, dat liet gebeuren om te tonen dat hij nog steeds de zieken geneest en de doden opwekt. En ik geloof dat het niet meer dan een bevestiging was van dat waarover ik hier heb gesproken en heb getuigd over het Koninkrijk van God. En dat is iets wat in dezelfde lijn ligt als wat hij pas broeder Robertson hier vertelde en nog een ander van de broeders. Nu, we hebben hem daarvoor lief en dat hij dat doet en we zijn dankbaar vanavond dat broeder W. vanavond bij ons is. Zeker, God is nog niet klaar met onze broeder, anders zou hij deze morgen zijn heen gegaan. Er is voor broeder W. nog iets te doen. Ik wil dat u weet, broeder W., dat deze hele gemeente en ikzelf zal bidden dat God u zijn plan voor uw leven en dat van uw vrouw zal tonen. En dat hij u, zodra het werkelijkheid wordt, erin zal plaatsen. Ik ben er zeker van dat hij het zal doen, broeder W. Wij alle die christenen zijn, zullen dankbaar zijn voor broeder W. Is dat juist, gemeente? We zullen bidden dat hij en zuster W. hun plaats in de Here voor een leven van in dienst zullen vinden. Ook wilde ik met broeder W. spreken. Daarom kwam ik vroeg, zodat ik met hem kon spreken en om te vernemen wat zijn houding was of wat er gebeurd was. Hij weet het niet, ziet u. Het hield gewoon op. Hij viel gewoon en ging heen. Dat is alles. Broeder W. zou graag willen weten of er iemand in het gebouw is die op dinsdag, of wanneer ook, naar Arkansas gaat, naar deze samenkomst. Het is misschien een hele kleine samenkomst. Het is een samenkomst van broeders. Ik geloof dat het in een of andere wildernis is of zoiets, heel ver. Er zullen waarschijnlijk daar in die samenkomst niet al te veel mensen zijn, vermoed ik, omdat ze eerlijk gezegd zelfs nog niet eens weten dat ik kom. Ziet u? Mijn vrienden uit die omgeving zullen het waarschijnlijk pas een paar avonden van tevoren weten, zelfs mijn vrienden in Arkansas die mij daar kennen, dat ik in die samenkomst zal zijn. Maar als er iemand gaat, een plaats zou hebben om iemand met zich mee te laten rijden, dan zou broeder W. erg graag mee willen gaan en vroeg me af te kondigen dat hij geen mensen tot last zou zijn, dat ze voor hem zouden moeten zorgen als hij daar was, omdat hij dat zelf kon doen. Maar als er iemand zou gaan, dan zou dat voor hem een teken zijn dat God hem lief heeft en dat het in de wil van God zou zijn als hij daarheen ging. U alle kent broeder W. die hier in de hoek zit. Als iemand erheen gaat en hij heeft ruimte voor een extra passagier, dan zou hij blij zijn als hij mee zou kunnen. Zo de Heere wil, zal ik volgende zondag weer terug zijn. Nadat broeder Neville de zondagschooldienst heeft beëindigd, wil ik nog een band maken, indien mogelijk. En als ik me niet vergis, zal ik dan spreken over: is uw leven, is uw leven het evangelie waardig? Daarover wil ik spreken. Is uw leven het evangelie waardig? Ja, ik wil daarvan een band opnemen, zo de Heere wil. En nu vanavond. Ik heb vandaag aangekondigd dat ik een band zou gaan maken. Ik geloof dat de voorganger zelfs niet heeft gepredikt. Maar hij heeft me gewoon op het podium geroepen om te spreken. Nu, ik weet niet of ze de band opnemen. Als u vermoeid lijkt te worden, of zoiets, en u wilt naar buiten gaan, doe het dan zo rustig mogelijk. Want ziet u, deze microfoons zijn erg, erg gevoelig. En ze nemen al het minste geluid op. En we proberen deze banden te maken voor een internationale bediening. En ik zal mijn onderwerp vanavond, voor vanavond aankondigen, nadat ik Gods woord heb gelezen uit het Matthäus-evangelie, het 24e hoofdstuk. En laten we beginnen de schrift te lezen, Matthäus 24, vers 32. Laten we beginnen de schrift te lezen bij vers 32. Leert dan van de vijgenboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet. Maar de Vader alleen, want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Nu, in onze schriftlezing, wat we vanavond gelezen hebben, stellen we vast dat het eerste gedeelte van dit hoofdstuk vermeldt dat de discipelen hem apart riepen op de berg en hem vroegen: wat zal het teken zijn van het einde van de wereld? Wat zal het teken zijn van uw komst? En wanneer zal er een tijd komen dat er van de tempel geen steen meer op de andere zal blijven? Dan begint hij te antwoorden. Kijk hier bij het eerste vers. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouw van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zeide tot hen: ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Toen hij op de olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Ziet u, ze stelden hem drie vragen. En hij beantwoordde hun drie vragen. Wanneer zal er een tijd komen dat er geen steen op de andere zal worden gelaten? Wat is het teken van uw komst? En hoe is het met het einde van de wereld? En ik geloof dat velen van ons broeders de fout maken het allemaal proberen toe te passen op zijn komst. Maar hij beantwoordt drie verschillende vragen die hem gesteld werden. Zal er een tijd zijn dat er geen steen op de andere zal worden gelaten? En wanneer zal dit zijn? En wat zal het teken zijn van uw komst? En hoe zal het zijn bij het einde van de wereld? Ziet u, drie verschillende vragen en hij begint er één te beantwoorden. Over wanneer er van de stenen niet één op de ander zal worden gelaten. En dan, wanneer hij dan die vraag heeft beëindigd, begint hij over het teken van zijn komst. En vervolgens gaat hij in op het einde van de wereld. Nu, we bemerken hier één van de dingen op waarover ik vanavond wil spreken. Dat is het flitsende rode licht van het teken van zijn komst. We zullen vanavond stilstaan bij de dagen van Noach. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Dit trof mij onlangs en ik dacht dat ik misschien zou proberen daarover te spreken. Ik schreef hier verschillende schriftgedeelten op waarnaar ik zou willen verwijzen en misschien straks zal lezen. Nu, onze Heere Jezus werd deze vraag gesteld en hij gaf hun het teken van zijn komst. Onmiddellijk daarop zei hij dit: de hemelen en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. En toen zei hij: leer dan van de vijgenboom deze les. Wanneer hij de takken doet uitspruiten, dan weet gij dat de zomer nabij is. Dus wanneer u ziet dat deze dingen komen te geschieden of worden gemanifesteerd, dan weet u dat de tijd nabij is. En dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat al deze dingen geschied zullen zijn. Welk geslacht? Het geslacht dat de afval ziet waar wij vanavond over zullen spreken. Wanneer we nu denken aan mijn tekst als het flitsende rode licht van zijn komst, dan doet mij dat denken aan het wachten op een spoorwegstation. Als een man of mensen daar staan te wachten op de trein, zoals velen van ons er zo hebben gestaan, hoewel we de trein niet kunnen horen of zien, weet u dat het tijd is. Misschien zegt de stationschef, hij is wat vertraagd, maar hij is niet precies op tijd. We weten niet wanneer hij precies zal komen, maar hij zal spoedig arriveren. En dan lopen we wat rond op het station met onze handen in de zak en dan zitten we op onze koffers. We gaan een zakje pinda's kopen en praten met iemand aan de andere kant. Maar plotseling zien we iets gebeuren. Op de spoorbaan wordt een geluid gehoord. En als we dat horen, gaat de slagboom naar beneden naar beneden en het rode knipperlicht begint te branden. Wat betekent dat? De trein is in het blok. Hoewel u hem niet kunt horen, hoewel u hem niet kunt zien, flitst toch het rode licht aan en die slagboom daar toont dat hij eraan komt. En als u van plan bent met die trein te vertrekken, kunt u maar beter dat zakje pinda's weggooien, uw gesprek stoppen, uw koffers pakken en u klaarmaken of u zult worden achtergelaten, omdat hij maar even in die plaats stopt, slechts voor een paar ogenblikken, en dan zal hij weg zijn. En als u nog steeds een praatje staat te maken met de buurman aan de overkant van het perron, zult u achtergelaten worden. Hoeveel te meer geldt het dan wanneer wij een flitsend signaal zien ten teken dat hij in het blok is? Dat de oude evangelietrein zo dadelijk voorbij komt. En terwijl we vanavond deze geweldige tekst over het flitsende signaal bestuderen. Onze Heere ging daar op de berg zitten en vertelde hun dat deze dingen zouden plaatsvinden zoals het was in de dagen van Noach. Zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Nu. We willen nu wat terugblikken om te ontdekken of we in deze dag iets kunnen vinden wat lijkt op de dagen van Noach. Dan kunnen we zeggen of wij in die dag zijn waarover onze Heer Jezus sprak. Dan kunnen we zien of er enige overeenkomst is met die dagen van Noach. Om dit te doen, geloof ik dat we behoren terug te gaan naar het boek Genesis. Naar de dagen van Noach. Wilt u met mij de schrift opslaan? In Genesis 6. Waar het staat van de dagen van de zondvloed. Van de moraal en de toestand van die dag. Genesis, het zesde hoofdstuk. We willen het nu lezen, ziet u, om die dag te vergelijken met deze dag. Nu let op. Toen de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen, geschiedde het. Direct het eerste woord stelt ons al voor het absoluut flitsende licht dat de dag nabij is. Want er is nooit een tijd geweest in heel de geschiedenis dat er zoveel mensen zijn geweest en dat ze zich zo vlug hebben vermenigvuldigd als vandaag. Zodat het moeilijk is geworden om een plaats te vinden om te verblijven. De mensen vermenigvuldigen zich zo op de aarde dat de wetenschap zegt dat als het zo doorgaat met vermenigvuldigen, als nu er binnen 20 jaar zelfs geen voedsel genoeg meer op de aarde zal zijn voor de mensen. Het stond geloof ik in het Westen dat er zelfs geen voedsel meer zou zijn voor de mensen. Zo snel vermenigvuldigen ze zich. We kunnen om ons heen kijken en zien dat de plaatsen die vroeger woeste grond waren nu in steden zijn veranderd. En toch wordt er ontstellend veel geboorteregeling toegepast, meer dan ooit tevoren. Ik geloof dat er van Chicago werd gezegd, ik hoop dat ik deze getallen niet verkeerd citeer, maar er worden daar in werkelijkheid in 60 dagen 30.000 gevallen van abortus geregistreerd. Zoveel abortusgevallen worden er 60 dagen geregistreerd, Chicago. En hoe staat het met diegenen die ooit nooit werden opgetekend, ziet u? Alleen al in één grote stad met een bevolking van 4 miljoen. Hoe is het dan met de hele wereld? Toch is de bevolking zo talrijk dat men er zelfs niet meer voor kan zorgen. In India probeert men in te grijpen door mannen te steriliseren, zodat er geen kinderen meer kunnen geboren worden. Omdat ze daar zo toenemen in aantal. 470 miljoen zijn er op dit moment in India. Hoe staat het met China, waar de toename nog meer is? En Rusland en de vele landen van de wereld. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen. Ziet u? Nu we gaan terug naar de tijd voor de zondvloed. En hun dochters geboren werden. Zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren. En ze namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkoren. En de Heere zei, mijn geest zal niet altoos twisten met de mens. Nu zij zich misgaan hebben, hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. En de reuzen waren in die dagen op de aarde. En ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden, dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. O, wat een onderwerp hebben we hier. Ziet u, nu een van de eerste dingen waarop ik wil dat u let, is dat de zonen van God zagen dat de dochters der mensen schoon waren. Nu, ik wil niet, ik richt dit tot de hele wereld. Er is nooit een tijd geweest op de aarde, voor zover ik weet, dat alleen die tijd, dan alleen die tijd, dat er ooit zo'n algemene schoonheid voorkwam onder de vrouwen. U kunt zich herinneren, sommige van uw oudere vrouwen en sommige van uw mannen, u kunt zich herinneren hoe het jaren geleden een zeldzaamheid was dat u een knappe vrouw vond. Maar vandaag vindt u niets anders dan knappe vrouwen. Dat komt omdat ze ertoe gekomen zijn om hun haar af te knippen en make-up op te doen en allerlei sexy kleding en dat soort dingen te dragen. Ze kunnen zich op zo'n manier presenteren. En dan is er nog iets. De loop der tijd heeft het terug doen keren overeenkomstig de schrift. En de vrouwen worden voortdurend knapper. Ik kan me herinneren toen ik nog maar een kleine schooljongen was. Als ik naar die tijd terugzie en kijk naar de kinderen van vandaag. Naar die meisjes die nu opgroeien. Als ik bedenk hoe de vrouwen waren uit de tijd dat ik een jongeman was. En kijk naar de meisjes van vandaag. Ik herinner me dat er één populair meisje kon zijn. Dat is nog geen 25 jaar geleden. Eén populair meisje. Een knap meisje. En praktisch elke jongen wilde met dit meisje gaan, omdat ze de koningin van de groep was. Misschien zouden er in de stad 2 of 3 van die vrouwen zijn. Nu zijn ze allemaal knap geworden. Ze zijn het allemaal. Het is de vervulling van de schrift. Een rood licht dat flitst ten teken dat de tijd nabij is. Ze hebben zulk spul uitgevonden als lippenstift en make-up, zodat een vrouw die niet zo knap is, zich toch knap kan maken. Heel haar gezicht, de lippen en al de dingen die ze doen om zichzelf knap te maken. Max Factor werkt dag en nacht door. In Amerika wordt in een jaar tijd meer geld uitgegeven aan cosmetica om de vrouw knap te maken dan er wordt besteed bij de kruidenier. Dat is waar. Ik ben vergeten hoeveel biljoen dollar elk jaar wordt besteed aan cosmetica om onze vrouwen op te knappen. Nu, ik zeg daar niets tegen. Ik toon u alleen dat het een flits is van het rode licht. Dat de tijd nabij is. Want Jezus zelf zei, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de zoon des mensen. Ziet u, hetzelfde. Let op. Toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen en hun aantal velen werden, waren de dochters der mensen knap en de zonen Gods keken naar hen en namen zich haar tot vrouwen. Nu, dat zeg ik niet uit mezelf. Ik lees dit uit de Bijbel. Waar Jezus ons zegt dat we terug moesten kijken naar Genesis om deze dagen met elkaar te vergelijken. Het vermenigvuldigen van de mensen en de schoonheid van de vrouwen. Nu, dat is een belangrijk teken. Nu, de waarschuwing, Jehovah's waarschuwing in het 3e vers. En de Heere zei, onmiddellijk nadat hij plaatsvond, bedenk, de Heilige Geest schreef de Bijbel. En Jezus was aangedaan met de volheid van de Heilige Geest. En hij sprak alleen door de Heilige Geest. En de schriften zijn geschreven door de Heilige Geest. Dezelfde die Genesis 6 schreef, vertelde ons in Matthäus 24 dat wij, om te weten wanneer de tijd nabij was, terug moesten gaan naar Genesis 6 om het daarmee te vergelijken. Het vermenigvuldigen van de mensen op de aarde, ondanks de geboorteregeling en al de zaken die in verband daarmee gebeuren, kan het niet onder controle worden gehouden. Het gaat toch gewoon door, omdat we in de eindtijd zijn. En let op, onmiddellijk daarna kwam er een tijd waarvan gezegd wordt dat de vrouwen erg knap, erg aantrekkelijk waren. We vergelijken dat hiermee en kunnen het bewijzen. Nu, ik kijk naar een aantal schilderijen van lang geleden, over onze voorvaders, toen ze de vlakte overstaken. En ik kan niet op de naam van die vrouw komen, maar haar naam was bekend van San Francisco, tot Boston, dat zij de schoonste vrouw in het land was. Pearl White, geloof ik dat haar naam was. Dat is vele jaren geleden. Ze werd gedood door haar minnaar Scott Jackson. Als u de foto zou zien van de vrouw, die als de allerknapste dame van het land gold, dan zou u nauwelijks naar haar kijken. Ze zou er nu op straat uitzien als een antiquiteit. Want praktisch elke vrouw die u waar dan ook vandaan zou halen, zou drie keer knapper zijn dan zij. Elke vrouw vandaag die u zou nemen, die gewoon over de straat liep, ziet u, de schoonheid van de vrouwen is aan het toenemen. En ik vraag me af of onze vrouwen dit beseffen en kunnen. Dat is de reden dat ik deze band wil laten uitgaan, dat u dit niet doet. Wij willen dat u knap bent, maar we willen dat u natuurlijk blijft. We willen niet dat u kunstmatig bent. Als u sommige van deze knappe vrouwen een poosje in de wastoppen zou onderdompelen en ze schoon zou wassen en ze zou kleden zoals ze zich behoren te kleden, dan zouden ze er wel een beetje anders uit kunnen zien. Maar dat doen ze niet. En u kunt het ze niet aan hun verstand brengen. En daar zullen we over een ogenblik op ingaan. Toch is dit het rode licht wat aanklist. Bedenk, toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen op de aarde en de vrouwen knap werden, was dat het uur, was dat het moment dat de Heere zei, mijn geest zal niet altoos twisten met de mens. Ziet u dat ingrijpen? Dat ingrijpen, ziet u de hand van God? Mijn geest. De dochters der mensen waren knap en ze namen zich vrouwen en hij zei, dan zal mijn geest niet altoos twisten met de mens, ik zal hem zijn dagen toedelen. Nu het vierde vers, de reuzen waren in die dagen op de aarde. En ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden. Dit zijn de geweldige uit de voortijd, mannen van naam. Hebt u opgemerkt dat er nooit iets werd gezegd over het huwelijk? Bemerk, de zonen Gods kwamen tot de dochters der mensen. Niets over het huwelijk. En als u daar het oorspronkelijke Grieks neemt, dan betekent het woord dat er staat, ik heb het hier ergens opgeschreven, het woord vrouw, ze namen zich daaruit vrouwen, in het derde vers, in het Grieks, ik heb het vanmiddag opgezocht, er staat niet, ze namen zich daaruit echtgenotes, er staat, ze namen zich daaruit vrouwen, niet echtgenotes. Nu, gaat u maar na met uw letterlijke vertaling, de emphatic diaglot, en zie of dat niet waar is. Ze namen zich daaruit vrouwen, niet echtgenotes. Ze namen ze gewoon, zoals ze waren, in vrije liefde, zoals we vandaag hebben. Met andere woorden, ze waren in die dag precies zoals zulke minnaars zoals ze nu zijn. Ze handelden op elke wijze dat ze maar wilden en namen elke vrouw die ze maar wilden, waar ze konden. En toen de zonen Gods, nu, velen van hen zeggen hier dat dat de gevallen engelen waren enzovoort, die mannen en vrouwen, maar om te tonen dat het verkeerd is, dat het absoluut verkeerd is, de Bijbel spreekt er nergens van, dat engelen mannen of vrouwen zijn. En daarbij, er wordt nooit in de Bijbel gesproken van een engel als vrouw. Nooit. Nu, als u daar de schrift over wilt, Matthäus 22, vers 30 enzovoort, daar kunt u het vinden. Nu, er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke engel, dat is de reden dat een vrouwelijke prediker, een engel is een boodschapper. Een engel is een boodschapper en anders niet. Maar ziet u, tegenwoordig zijn de tijden veranderd, precies zoals toen. Ik heb hier een paar historische punten opgeschreven en we willen daarin in een paar ogenblikken op ingaan. Kijk, de vrouwen van die dag. In de dagen van Noach moet het gesprek van de dag zijn geweest. Zie de zonen Gods, Sets zonen, zagen dat de zonen van Kain schoon waren. Waarom? Ze waren goddeloos. Zij waren dochters van Kain. Toen de zonen Gods zagen dat de dochters der mensen schoon waren, namen ze zich daaruit vrouwen. Toen vielen de zonen van God uit hun eerste staat bij God en ze werden vrouwenjagers. Als dat niet het beeld van vandaag is, dan weet ik het niet. Dat is waar. Mannen, kijk zelfs naar onze kerken vandaag. Kijk naar alles wat u maar wilt. Let erop, overal ziet het eruit als in die dag. Het moeten knappe vrouwen zijn geweest en de mannen werden hun slaven, zegt de geschiedenis. De mannen werden als het ware slaven van de vrouwen, omdat ze zo knap waren. Ze werden tot slaven. Ze maakten letterlijk altaren en aanbaden. Denk gewoon na, in die dag aanbaden ze letterlijk vrouwelijk vlees en bloed. Dat is geschiedenis. Vergelijk dat met vandaag. Het is hetzelfde, mijn broeder. Mannen aanbidden in werkelijkheid vrouwen. Maar in ons eigen land heeft men van mevrouw Kennedy een twee keer zo hoge dunk als over de president. Dat is waar. En als u altijd spreekt over een man, als hij een aantrekkelijke vrouw heeft, dan is dat de reden. Nu hoort men over het autorijden zeggen dat de vrouwen de veiligste chauffeurs zijn, maar dat is onjuist. Ik zal u vertellen waarom. Willy en ik doorkruisten de Verenigde Staten en hebben gegevens uit de eerste hand. We hingen een kleine kaart op in onze auto, een notitieblokje, en we schreven erin mannen, vrouwen. En elke keer dat een vrouw een fout maakte, zetten we een tekentje aan haar kant. En als een man er één maakte, dan zetten we er één aan zijn kant. En van de 300, van wat wij zeggen de ho-ho's, die we op de weg verzamelden, waren er, u zult verrast zijn, 280 vrouwen tegen 19 mannen. Maar weet u waarom? Ze krijgen dat niet door bij de politierechter. Ze krijgen dat niet door bij de politierechter. De politie die zal geen aardig meisje arresteren. 1 op de 1000. Hij zal haar telefoonnummer noteren, maar hij zal haar niet arresteren. Zo gaat het precies. Geen wonder dat de boeken het niet uitwijzen, ziet u. Omdat een man vandaag net zo is als in de dagen van Noach. Ze buigen voor het altaar van knappe vrouwen. Precies. Oh, wat moet die aanbidding van die dag vreselijk zijn geweest. Toen ze... vrouwen die zichzelf op zo'n aantrekkelijke wijze tonen. Wanneer ze het destijds nog iets beter konden als nu, ben ik blij dat ik niet toen heb geleefd. Denk het u in, hoe dat ze alleen maar, hoe die vrouwen zich moeten hebben gedragen op dezelfde wijze als ze nu doen. Let op, de Bijbel zei dat ze aten en dronken. Nu, dat is wettig, zeker. Trouwen is eerbaar. En een man die een vrouw trouwt, dat is eerbaar, dat is door God ingesteld. Maar wanneer het zover komt dat een man de vrouw van een ander neemt, of een of andere jonge vrouw neemt, of een of andere vrouw, ongeacht wie het is, en zijn huwelijkseed breekt en iets doet wat fout is, dan is het zondig in Gods ogen. En de Bijbel spreekt er erg hard tegen. Nu, let op. Er werd gezegd dat God het huwelijk instelde in ede, maar hij veroordeelde zeker overspel. Deze mannen en vrouwen in die dag overtraden Gods wetten en ze gingen er tegen in en deden het toch. Nu vergelijk dat eens met vandaag. Kijk ernaar. u die wilt zien of de trein in het blok is, denk daar nu even diep over na. Naar de onfeilbare Jezus Christus deze woorden zei, ziet u. En let op, de Bijbel zei hier dat ze aten en dronken. Natuurlijk, met hun knappe vrouwen. Nu, u beseft dat dat in orde is. Eten en drinken is een van de natuurlijke wetten van het leven. We zullen het moeten doen. Maar wanneer het alles is wat in uw gedachten is, vandaag zijn de mensen gewoon gulzigarts geworden, dronkaards. Vrouwen, drinken. In de restaurants. Als u een plaats binnengaat waar whisky, soda's en cocktails worden gereserveerd, dan overtreffen de vrouwen de mannen in het drinken. Jezus zei, zoals het was in de dagen van Noach, toen ze aten en dronken en zich ten huwelijk gaven. Met andere woorden, ze leefden met de vrouwen zonder met hen getrouwd te zijn. En vandaag wel, het is zo geregeld, we hadden een rino, dat je op één dag kon trouwen en scheiden en opnieuw trouwen. Maar dat is nu allemaal ouderwets. De zogenaamde echtgenoten en hun vrouwen hebben nu verschillende sleutels voor de kamers in deze grote steden. Nu, ik reis en ik kom in die steden en ik weet dat het waar is. De man heeft zijn afspraakjes en de vrouw de hare. Wel, het is zo'n opeenhoping van verdorvenheid dat het een stel weken, luie, niet deugende mensen heeft voortgebracht, een voor de hel bestemde generatie. Een paar jaar geleden, kijk waar de mens toe gekomen is wat zijn lichaam betreft. Kijk waar hij toe gekomen is door de dingen die hij heeft gedaan. De wetenschap probeert voortdurend beter voedsel te maken, gekruist graan, gekruiste tomaten, bastaard rundvlees. Terwijl het spul helemaal niet goed is. Het doodt de mensen en ze beseffen het niet. Als we nog een paar jaar verder zijn, zal het niks anders meer zijn dan een stel dat aan kwallen doet denken. 50 jaar geleden had men balspelen evenals vandaag, maar u hoorde nooit dat er iemand gewond werd. Maar nu wordt er een dozijn of twee per jaar gedood. Als iemand wordt geraakt door een bal, dan is er niets in hem om hem in leven te houden. Hij is net een konijntje. U geeft hem een tikje en hij is zo week dat hij sterft. Toen Bob Fitzsimmons bokste tegen Corbett, hadden ze geloof ik een gevecht met de blote vuist van 125 ronden op één middag. Zulke mannen hadden zo'n stootkracht in hun armen dat ze een balk van 5 bij 10 in stukken van 10 centimeter konden slaan. Ze sloegen die 5 bij 10 balk kapot met niks anders dan hun vereelte vuisten. Ze sliepen met hun handen in de azijn om hun vuist te hard te maken. Een ronde duurde geen 2 of 3 minuten zoals tegenwoordig. Ze hadden geen veren kussentjes over hun vuisten gebonden en niemand werd gedood. Men vond dat een ronde ophield als iemand knock-down was. U moest de man neerslaan. En ze vochten tot ze 125 keer waren neergeslagen. Dat waren mannen. En vandaag zullen ze met de kunst van het boksen moeten gaan stoppen. Hoewel ze een veren kussentje over hun armen en over hun vuist hebben, kunnen ze nog geen 2 of 3 ronden boksen zonder dat er iemand wordt gedood. Wat is er aan de hand? Hij bestaat uit een samenraapsel van, ik weet het niet, een weken massa, gekruist, een niets, totdat het hele geslacht stervende is. Zei de Bijbel niet dat ze zwakker en wijzer zouden worden? Wel, in het volgende geslacht wat opkomt, zullen ze van capsules leven. Ze nemen een capsule als hun middagmaal. Het is niets dan een groep sigarettenrokers, whiskydrinkers, feestaflopers en een stel drugsverslaafde inspuiters. Tienerkinderen op school zitten in die jeugdmisdaad. Geen wonder als hun moeders zich buiten op straat zo gedragen als ze doen en dan brengen ze hun kind in dezelfde zaak. Een toename van knappe vrouwen. Het sociale leven wordt afgebroken. Oh, wat een enorme zaak in de dag waarin we leven. Hoe ze dit doen is een, hoe dat er nog mee door kan. Ze zullen het niet ongestraft kunnen doen. Waar zijn ze mee bezig? Met hetzelfde als ze toen deden. Ze maken de geboden van God tot een bespotting. God zei, gij zult geen overspel plegen. Maar zij laten zien dat ze het wel kunnen doen en er zonder kleerscheuren vanaf komen. Ze denken dat ze er zo vanaf zullen komen, maar dat zullen ze nooit. Misschien had u niet naar mij moeten komen luisteren. Maar hoe dan ook. God zei dat dit de tijd zou zijn dat het rode licht zou flitsen. Jezus zei het. Nu. Welke zonde begaan ze en ze lachen om de zonde. Vaak wordt dezelfde zaak die de Bijbel immoreel noemt, door de hedendaagse wereld deugdzaam genoemd. Wanneer u jonge meisjes neemt en haar kleren uittrekt en hen daar buiten neerzet met hele korte broekjes aan en lange broeken en dat soort dingen, en ze zo over straat laat lopen, dan denkt men dat dat deugdzaam is dat het meisje haar vrouwelijke vlees zo kan tonen. Terwijl de Bijbel zegt dat het zonde is. Afschuwelijk. Maar de wereld noemt het deugd. Ziet u, ze maken de geboden van God en de gemeente zegt er niets over. Het wordt tijd dat er iemand opstaat in de naam der gerechtigheid, in de naam van Jezus Christus, en dit een halt toeroept. Omdat we ons eens op de dag van het oordeel daarover zullen moeten gaan verantwoorden. Nu, als dit voor iemand ouderwets en verjaard klinkt, vergelijk het dan met een paar jaar geleden en kijk wat er nu aan het gebeuren is. En denkt u dan even over de toekomst na. Er is geen toekomst buiten de komst van de Here. Let op. Vergelijk deze vrouwen van voor de zondvloed met de gang van zaken van vandaag. Vergelijk hoe ze toen waren, vergelijk het met wat de zonen van God deden. Vergelijk het met wat ze vandaag doen. Niet lang geleden zat ik in een conventie en ik barstte bijna in tranen uit toen al het scheen of iedereen zich gewoon verheugde over wat een prediker sprak die op het podium stond. En ik zat in een hoek en daar kwam een jonge dame binnen. En ze was werkelijk slecht gekleed. En ze kwam aanlopen door deze kerk, zoals de Bijbel zegt, met trippelende gang. En elke prediker op het podium, plus de gemeente, iedereen wendde het hoofd en keek dit meisje na. En ik dacht aan dit schriftgedeelte, dat de zonen Gods naar de dochters der mensen keken. Zondaars, goddeloos, knappe vrouwen. O, het heeft menige gemeente in stukken gescheurd. Het heeft de geest van God weggenomen. Let op, ze keken naar de dochters der mensen. Nu, bedenk, de onfeilbare Jezus Christus verklaarde dat deze dingen zo zouden zijn in deze dag. En hij zei, wanneer u ziet dat deze dingen komen te geschieden, dan weet gij dat de tijd voor de deur staat. Nu, er zijn niet veel mensen die dat zullen zeggen. Er zijn vele predikers die het zouden kunnen zeggen. Hij zou het kunnen als hij zou willen, maar als hij het zou doen, dan zou de samenkomst hem eruit schoppen. Dat is precies de waarheid. Maar er is één ding. Als een man door God geroepen is, dan zal hij zich houden aan die Bijbel. Het maakt me niet uit wat hij moet doen. U moet bedenken dat dit de waarheid is. De waarheid zal of binden of vrijmaken. Dit is precies wat Jezus Christus heeft gezegd. De zonen Gods vielen vanwege de schone vormen en gezichten van de dochters der mensen. En dat is helemaal precies wat we vandaag hebben. Weer precies dezelfde zaak. Nu vergelijk die dag. De vermenigvuldiging van de mensen. De vrouwen worden schoon. De zonen Gods vallen. Huwen en geven ten huwelijk. Echtscheidingsgevallen. In overspel leven enzovoort. Wel, zegt u, broeder Branham, even een ogenblik. Dat weet ik nog zo net niet. Luister, broeder, luister even voordat u iets gaat zeggen. Luister hierna. Jezus Christus zei, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart. En wanneer u ziet, wanneer een man zijn kantoor uitwandelt, de kerk uitloopt, zijn huis uitloopt en hij komt op straat, wat ziet u dan anders dan aan alle kanten aan een tentoonstelling van vlees en bloed van vrouwen, uitkomende vormen, opgemaakte gezichten? Verzoeking. God zei dat dat zou plaatsvinden. Wanneer dat plaatsvond, dan zou de tijd erbij zijn, voor de deur. Zoals het was in de dagen van Noach, toen de zonen Gods de dochters der mensen zagen en zich hard tot vrouwen begonnen te nemen. Ziet u, daar hebt u het. Nu kijk uit. We ontdekken dat dat vandaag hetzelfde is. We zien in de geschiedenis dat ze zo'n seksuele aantrekkingskracht hadden dat de zonen Gods vrouwenbeelden voor ze gingen maken. Van Venus enzovoort, ziet u? Ze maakten zich beelden en bogen zich ervoor. Wanneer u zegt, broeder Branham, we hebben dat soort dingen vandaag niet, u zou dat niet kunnen vergelijken met deze dag. Neemt u me niet kwalijk. Ik geloof dat het vandaag nog erger is dan toen. Wat zien wij? Televisie. U kunt zelfs geen krant meer pakken die niet vol is met vrouwen. Knappe vrouwen op elke whiskyverpakking. In tijdschriften. Tijdschriften. Sexy, immoreel gekleed. Heel de tv is zo, overal staat een of andere sexy geklede vrouw, een of andere knappe vrouw, en we ontdekken het in de sigarettenadvertenties. Bij alles wat u maar kunt zien, ontdekt u de een of andere aantrekkelijke vrouw. U kunt zelfs geen advertentie van een paar zijden kousen zien, of u ziet daar een paar dunne benen doorheen. Dat is waar. Maar wat betekent het? Waarom gebeurt het? Ik herinner me een man voor wie ik werkte, Chris Meissner, hier op de hoek. Velen van u herinneren zich Chris Meissner. Zijn vrouw was Lilian. Men noemde haar Lily, geloof ik, een geboren Ellinger. En zij was een erg knap meisje en een man wilde toestemming van haar vader om haar gezicht, haar foto, haar profiel op een doosje suikergoed te zetten. En deze oude Duitse Lutheraan stond op en hij zei, dat is een belediging voor mij, om mijn dochter foto op een doos suikergoed door het land te verspreiden. Hoe ziet het er dan vandaag uit, waar overal de aanplakborden, de televisie, alles wat u ziet, immoreel is, met vulgaire, sexy, goddeloos uitziende vrouwen? Maar, wat betekent het? De trein, die oude trein, is nu in zijn blok. De Bijbel zegt het, dat hij spoedig zal komen. We horen het geluid al. We spreken in samenhang met andere dingen. Maar bedenk, dit is weer een flits. Een van de flitsen die oplichten voor ons vandaag. Oh, we zien de nationale toestand. We zien de politieke onrust. We zien de toestand van de kerk. We prediken over al die dingen. Maar dit is iets nieuws. Het is iets dat niet erg populair is om over te spreken, maar het moet worden gedaan. Want erin moet een stem zijn die het er tegenuit schreeuwt. En bedenk, dezelfde woorden die ik vanavond zeg, zullen mij ginds bij het oordeel ontmoeten. Niet lang geleden zag ik een visioen. De Heere toonde mij een vrouw die stierf. Ik kan nooit op haar naam komen. Marilyn Monroe. Ik heb haar nooit gezien, ik ga niet naar bioscopen. Maar ik zag het meisje en ze was aantrekkelijk. En ze probeerde ergens bij te komen. Ze was stervende. Ze had een hartaanval. En de Heere zei, nu zegt u dat ze om 4:00 precies stierf. Ze heeft geen zelfmoord gepleegd. U kunt zeggen dat ze stierf om 4:00, want het is maar een paar seconden voor 4:00. Ik zag dat ze haar vonden. Ik zei het tegen Billy en ik vertelde daarover aan mijn gezin en aan degenen die bij me waren. Een paar dagen daarna gebeurde het dat Marilyn Monroe stierf. Toen ik onlangs in Canada was, bleef mijn kinderen me maar vertellen over een bepaalde plaats waar een dame die ons in haar huis liet een televisietoestel had staan en ze zeiden dat er een stuk zou worden getoond genaamd De Rivier Zonder Terugkeer. Dat is de rivier waar ik altijd in vis. John Smith, een vriend van mij, vaart erop. Ze zeiden, ze hebben een film over gemaakt, maar misschien is die Mr. Smith wel in het programma, zou er naar willen kijken. Wel, zei ik, wanneer ik op tijd terugkom uit Canada, zal ik er naar kijken. Wel, toen dat stuk getoond werd, ging ik erheen om het te zien. En toen ik het deed, wie speelde erin? Niemand anders dan Marilyn Monroe. Nu, daar was ze, nadat ze al ongeveer een jaar dood was, daar was ze, helemaal sexy gekleed, en daar was ook haar stem, nog steeds te horen, en zal nog jaren en jaren hoorbaar zijn op die magnetische band. Als die magnetische band haar handelingen vastlegt, Dan zou ze, als ze komt kijken, van waar ze vanavond is. Ik vertrouw dat ze gered is, maar ik weet het niet, dat is aan God. Als ze terug zou kunnen kijken, dan zou ze dat niet kunnen ontkennen. Ze kan dit niet ontkennen, omdat wij het hebben. Omdat wij het hebben, hoeveel te meer heeft God dan elke beweging, elke handeling, op zijn grote, onovertroffen band opgenomen. Die zal worden, we kunnen er niet onderuit, het is er. En bedenk, als er hier een microfoon zou staan, waar deze staat, en ik werd nu via de radio uitgezonden over de wereld, dan zouden de mensen rond de wereld mijn stem horen voordat het zelfs vanaf deze preekstoel tot u komt. Dat is mogelijk door de elektronica van de wereld. Weet u, die stem sterft nooit. Ze zal nooit sterven. De wetenschap beweert dat ze binnen 20 jaar, als ze vorderingen kunnen blijven maken zoals ze nu doen, ze de stem van Jezus Christus letterlijk zullen kunnen opnemen van de tijd dat zij op de aarde was. Binnen 20 jaar vanaf nu. Want het is als een steentje dat u in een vijver laat vallen. De kleine golven mogen dan tenslotte vervagen en uit het gezicht verdwijnen, maar de wetenschap beweert dat ze van de ene kant van de oceaan naar de andere kunnen gaan. En zo heen en terug, en dat het nooit zal uitsterven. Evenmin gebeurt dat met de woorden die u spreekt. Ze zullen u ontmoeten op de dag van het oordeel en zullen u veroordelen of redden. U zult nooit in staat zijn om erdoor te komen met welke ander ook. En we zijn ons er zeer van bewust dat er nu in deze zaal beelden van mensen zijn. Als u het niet gelooft, zet dan de televisie aan. Maar daar zijn stemmen van mensen, hoewel onze zintuigen ze niet zullen waarnemen. Nu men heeft een zendstation en een magnetische mast, een buis of een kristal die die stemmen opvangt en weergeeft. En nu het enige wat de Bijbel is, is dit de woorden van Jezus Christus die hij sprak. De woorden van Jezus Christus die hij sprak. En deze zijn letterlijk levend, precies zoals elk ander woord het vanavond in de wereld is. Nu als uw hart wordt gereinigd door het bloed van Jezus Christus en een ontvangtoestel wordt van dat zendtoestel, dan is hij dezelfde gisteren, vandaag en voor immer en doet hij dezelfde dingen die hij vroeger deed, omdat zijn woord niet kan sterven. Ze zijn voor immer levend. Ze hebben er geen toestel voor nodig om ze te ontvangen over 20 jaar. We hebben het nu meteen. Nu, daar hebt u het. Levend in deze geweldige dag waarin we leven. Vlak bij het komen van de Zoon des Mensen, overal een flitsen van de lichten van zijn komst. We zien het in de politiek, we zien het in de kerk, we zien het in de tijd. We zien het overal waar we kijken. We zien dat de zon er niet meer uitziet zoals vroeger. De wereld is uit balans. Ze vertellen mij nu dat daarboven bij de Noordpool, de zee, ik vergat hoeveel, dieper is geworden dan ze vroeger was. De Beringstraat kon u lopend oversteken en nu is het vele, vele meters diep in de Beringstraat. Waarom? De aarde zwelt op in het midden. Het wordt ondiep waar het diep was en het wordt diep waar het ondiep was en de wereld is volledig uit balans. Ze waggelt, ze zwaait. Heel de balans geeft het, heel de natuur geeft het op en alles wat we zien kunnen. Vanavond stellen we vast dat de natuur zelf in het menselijke ras het teken van zijn komst voortbrengt. Want de dochters der mensen worden knap en de zonen van God nemen haar tot vrouwen. Wat een uur waarin we leven. Oh, en hoe was het in die dag? En dan zien we in de geschiedenis dat deze grote schokkende zaak dat mannen vrouwen aanbidden, ontdekken dat het vandaag een vrouwenwereld is. Ik was niet lang geleden in Zwitserland en ik sprak met iemand, nu niets tegen onze christenvrouwen, oh nee, ze zijn juwelen, ik spreek over de loop van de wereld. Er reed een dame met me mee, broeder Guggenboel, en zijn vriendin met wie hij ging, hij is een man van ongeveer mijn leeftijd, was nooit getrouwd geweest, een oude vrijgezel, en ging met een of andere jonge dame, een van de meisjes daar vandaan, ze zei, broeder Brenham, vertel ons eens over Amerika, naar wat we begrijpen is het daar vast en zeker een vrouwenwereld. Ik zei, dat is waar. Ze zei, ik heb er altijd heen willen gaan. En toen begon ik haar uit te leggen. Ze zei, wat? Ja, zei ik, dat deed haar op slag van mening veranderen. Wel, zei ze, hoe zou u in zo'n plaats dan een christenleven kunnen leven? Denkt u daarover na? Toen ik in Rome was, ging ik naar de San Angelo en de catacombe. Ik was geschokt. Toen ik mijn hotel uitliep om naar de plaats te gaan die men drie munten in een fontein noemt, waren daar de vrouwen op straat zo immoreel De vrouwen liepen op je toe en vroegen of je met hen mee wilde gaan. Vroegen je om hen mee te nemen voor een afspraakje allerlei soorten, maten en typen. Ik ben vergeten hoeveel er naar Billy, mij en broeder Baxter toekwamen voor we daar bij die vijver waren. En ik vroeg de man van de TVA die ons rondleidde, moeten deze vrouwen zo leven? Hij antwoordde nee, maar toen de soldaten hier waren zijn ze daaraan gewend geraakt. En hoewel ze een goede baan hebben, gaan ze er toch mee door. Maar zelfs in een dergelijke plaats stond, toen ik daar bij San Angelo kwam, een heel groot bord van het Vaticaan, waarop stond een waarschuwing voor Amerikaanse vrouwen. Doe alsjeblieft uw kleding aan voordat u naar binnen gaat om de doden te eren. Ik zag een Amerikaans meisje uitstappen in Parijs, waar vroeger eigenlijk onze mode vandaan kwam. Dat meisje was echter zo immoreel gekleed, ze was met haar vader en haar moeder, dat soldaten die daar buiten aan het werk waren, hun houwelen en schoppen lieten vallen en erheen renden om over de afscheiding te zien hoe dit Amerikaanse meisje voorbij liep. We geven de toon aan in de mode. Vroeger was het Parijs, maar nu komen ze hierheen om die vulgaire laag bij de grondse vuilheid te halen. In deze natie waar zojuist een opwekking is doorgetrokken van de doop van de Heilige Geest met de geliefde Heer Jezus die zijn tekenen en wonderen van genade toonde. Terwijl we spreken over hoe het was in de dagen van Noach, zien we het licht flitsen van de ene naar de andere kant. Een God die de doden kan opwekken uit hun bed. Een God die de zieken kan genezen. Een God die de dingen kan voorzeggen voordat het komt te geschieden. En die elke keer volmaakt het in de puntjes doet zonder te falen. En u kunt prediken tot onze vrouwen in Amerika en toch worden ze elk jaar slechter. In Bombay, ik bedoel in Durban, Zuid-Afrika, waar er zo'n 100.000 inboorlingen in de samenkomst, toen de grote wonderen van God gebeurden, zag ik 30.000 zuivere inboorlingen. Vrouwen stonden daar met slechts een kralenschortje van 10 centimeter aan, wat van voor hing. En de mannen, ongekleed, slechts met een 10 centimeter breed schortje, naakt. Ze sliepen op een geitenvel, als deken, die hun wordt gegeven als ze op een bepaalde leeftijd komen, en daarin leven ze, ze slapen erin, ze wikkelen zich erin, en wanneer ze sterven, worden ze erin begraven, ergens in een veekraal. En ik zag die vrouwen, die zo primitief waren, dat een vrouw een baby ter wereld bracht, terwijl ze 6 meter van me af zat. Ze gingen nooit naar een ziekenhuis. Een vrouw hielp haar even en binnen ongeveer 5 minuten was het allemaal voorbij. Ze nam de baby op en legde hem aan haar borst om te voeden. Zo primitief. Maar toen zij de kracht van de Almachtige God zagen komen op een jongen die zo zwaar leed en zelfs niet goed bij zijn verstand was, maar die goed bij zijn verstand opstond, God de eer gevend, toen aanvaarden 30.000 van deze inboorlingen Jezus Christus als hun persoonlijke redder. Wat gebeurde er? Denkt u zich dat in? Dat is 10 maal zoveel als op de Pinksterdag. 30.000. En niemand. Ik zag die vrouwen met mijn eigen ogen. Toen ze zich op de grond wierpen, hun afgodsbeeldjes brekend, hun levens aan Jezus Christus gevend, ze wisten het niet. Vele van hen hadden waarschijnlijk nog nooit zijn naam gehoord, maar toen ze daar op hun knieën vielen, ik had hun gevraagd als ze het ernstig meenden, dat ze hun afgodsbeeldjes zouden breken. En ze braken hun afgodsbeeldjes en toen ze daar op hun knieën vielen en hun leven aan Christus gaven, terwijl ik voor hen bad en ze weer opstonden, zag ik die vrouwen die eerst met hun armen naar beneden stonden, niet wetend dat ze naakt waren, zodra het leven van Christus hun leven raakte, zag ik die vrouwen hun armen vouwen en uit de buurt van de mannen lopen. Wanneer de aanraking van Jezus Christus dat zal doen aan een gewone inboorling, wat behoorde het te doen aan een land dat het evangelie al 100 jaar heeft gehoord? 100 jaren, ja, en daar zien we het. Ik heb dat gezien, dat heeft er niet iemand anders gezegd, ik zag het zelf. Het is dus vreemd dat wij onszelf christenen noemen en elk jaar meer uittrekken. En de christenen schijnen zich er geen enkele zorg over te maken.
TV-programma's, oh, ze maken vrouwelijk vlees en bloed, ze zijn geen goden, ze zijn geen godinnen, maar het veld Amerika precies in de positie om de schrift te vervullen. Amerika's getal is 13. Amerika's beeld is een vrouw in alle gevallen. Het staat op ons geld. Het staat overal op. En nu komen we zeker tot een tijd dat we ook een Amerikaanse godin zullen krijgen. Het zal niet al te lang meer duren. U kunt het teken aan de wand zien. Oh, wat zullen wij doen? U kunt zelfs niet op straat lopen. Of je ontdekt, kijk op straat, ga de stad in. En u ziet het zich tentoonstellen van de vrouwen. Het is werkelijk schandalig hoe ze zich kleden. Een vrouw zou zich moeten schamen als ze zo in haar slaapkamer stond. Maar ze lopen zo naar buiten de straat op met zulke strakke en spaarzame kledingstukken aan. Dat... En ginds op die badstranden dragen ze die kleine kinis of hoe ze dergelijke dingen ook noemen. En ze beseffen niet dat er een boze geest in hen is. Amen. Velen van hen zingen in zangkoren. Jezus zei dat dit zou plaatsvinden. Vrouwelijk vlees. Ze zijn vlees en bloed. Ze zijn geen goden. Naar mijn mening, God vergeef mij als ik het fout heb, is het één grote striptease. Je kunt het een man nauwelijks kwalijk nemen als hij geen christen is. Dat hij zou vallen wanneer hij in de verzoeking van zo'n plaats terecht zou komen en iets verkeerd zou doen. Omdat hij zich niet meer zou kunnen beheersen. Het is verbazingwekkend dat er niet meer geweldpleging uit voortkomt. Omdat in vele gevallen de vrouwen er aansprakelijk voor zijn. Maar zo niet. Hoe zou u het de man kwalijk kunnen nemen? Geef de schuld aan wie de schuldige is. Vrouwen, u zegt nu, broeder Branham, ik ben net zo zedig als ik maar... Daar twijfel ik niet aan, maar mijn zuster, weet u... dat u zich op de dag van het oordeel zult moeten verantwoorden, vanwege het plegen van overspel, wanneer u zich daar zo aanbiedt, dat de mannen naar u kijken. Hij zei, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart. En u zult zich daarvoor moeten verantwoorden. Misschien hebt u de daad niet gepleegd, maar als u Satan toestaat om die geest op u te brengen, terwijl de natuur zelf u behoort te leren dat het fout is, zonder de geest van God behoort de natuur dat te doen, u te leren dat het verkeerd is. Ik voorzeg dat ze spoedig zullen komen met een van die dingen die gewoon weer een vijgenblad zullen zijn. Ik voorzeg dat 30 jaar geleden. Ziet u, bespotting van de Bijbel. Ziet u, ze zullen het doen, het is openbare striptease. De duivel doet hetzelfde ten opzichte van de zonen van God vandaag, dat is waar. Let op onze zaken. De meeste van onze zaken worden geleid door vrouwen. Vele van hen. Dat is waar. Kijk naar onze kerken. Kijk naar ons land. Hoe de zonen van God diep buigen voor het beeld van deze dingen. Deze vrouwen. Terwijl ze, voor mij zijn het niet meer dan publieke hoeren. Amen. Dat is verschrikkelijk om te zeggen, maar het is de naakte waarheid. Ik weet dat mensen... deze banden zullen horen en dingen zullen zeggen. Maar hoe kunt u het doen? Als u zich zo aanbiedt dat mannen naar u kijken, zei Jezus dat u overspel met hen pleegde. En wanneer de man zich moet verantwoorden voor het plegen van overspel, wie veroorzaakt het? Wiens fout is het? Amen. De vrouw die zich zo ontkleedde en zich aanbood aan die zondaar, dat is waar. Waar is het een teken van? Van de eindtijd. Het rode licht. Moederschap is verbroken. Naties breken. Nu, als u wilt weten waar Jezus dat zei, lees dan Matthäus 25, daar is het aan toe. Het leven van de vrouwen is de oorzaak geweest waardoor het zich overgeven aan die seksuele macht betekende de ondergang van, als je het wilt nazoeken, hier zijn een paar landen waarvan ik de ondergang heb nagegaan, Egypte, Assyrië, Rome en welke maar meer. Ze vielen door de macht van de vrouwen. Let op. Er is niets beters wat God een man kon geven behalve zijn redding dan een fijne vrouw. Er is geen mens, nee niemand die zo kan troosten wanneer hij vermoeid is. Hij zal in niemand zo'n vertrouwen hebben als in zijn eigen vrouw. En u broeders bent gelukkig te prijzen wanneer u een lieve vrouw hebt die rein en oprecht is en een hoge moraal heeft. En als u dan thuis komt wanneer u vermoeid en afgemaakt bent, dan kunt u ervan zitten en zij kan met u praten. Ze kan meer voor u doen dan iemand anders. Dat is waar, ze is een juweel, zij is een koningin. Maar bedenk, de vrouw werd gemaakt voor de man. Niet de man voor de vrouw. Het laatste schepsel wat God schiep was de man. De vrouw is een bijproduct van de man. Ze werd gemaakt voor de man. De man werd niet gemaakt voor de vrouw,
Amen.
Zodat het omgekeerd voor hem was. Maar toch valt de man voor het beeld van de vrouw. Het begon precies zo in den beginnen. Dat gebeurde er in den beginnen. Toen Gods zoon, Adam, niet verleid kon worden om te doen wat fout was, kwam Satan in de persoon, de slang genaamd, die als een man was, en daar begon het. Eva kwam achter het woord van God vandaan en dat veroorzaakte elk harteleed en elke begraafplaats, elke zonde die ooit werd gepleegd, begon daar. En hier is het opnieuw. De vrouw was de oorzaak van de eerste val en vrouwen sluiten de tijd af. Zij begon het, ze beëindigt het. Geen wonder dat de Bijbel zei dat diegenen die ontkomen uit Sion heerlijk zullen zijn in de ogen van de Heer. Jesaja 3 wordt gesproken over hoe de immoraliteit van de vrouwen in de laatste dagen zou zijn, dat ze zoveel kleding moest hebben en hoe ze haar haar moesten opmaken en al dit soort dingen. De Bijbel spreekt daarvan in Jesaja 3 en hoe ze zou lopen op hooggehaakte schoenen, ze zou lopen met trippelende gang en ze zou haar kousen naar beneden omslaan en wat ze al niet meer zou doen. Zoveel gaat erop om verkleding te wisselen en dergelijke. En er staat dat alles van haar zal worden weggenomen. En ze zal nederzitten en stinken van immoraliteit.
Amen.
Er staat zelfs dat 7 vrouwen en 1 man zullen, 1 man zullen aangrijpen en zeggen, wij zullen ons eigen werk doen. Laat ons slechts uw naam dragen om onze smaad weg te nemen.
Yes.
Hij zei echter ook hoe heerlijk die kleine rang zal zijn die ontsnapt aan al die dingen.
Amen.
Het zal de Heere heilig zijn in die dag wanneer echte ware wederom geboren vrouwen hun plaats kennen, hoewel ze worden uitgelachen en dwaas en ouderwets en van alles worden genoemd, maar die zich gedragen als een vrouw, als een dame. Ze staat er als een vrouw, kleedt zich als een vrouw, spreekt als een vrouw, leeft als een dame. Ja. Amen. Dat betekent zo zij het. Word niet bang, dat doet u geen kwaad. Goed. Jezus eigen woord zei wat er zou gebeuren. Dat geweldige schouwspel. Voor zei hij dat in de dagen van Lot. Als u dat schriftgedeelte wilt opschrijven, het is Lucas 17, vers 28. Hij zei dat ze aten, dronken, kochten, verkochten. Gewoonlijk zijn dit rechtmatige dingen. Maar let op. Ze waren daarmee zo druk. Ze zetten heel hun hart daarop. In de dagen van Lot was de moraal van de vrouw zo diep gezonken dat ze niet meer werden gebruikt zoals vrouwen behoorden te worden gebruikt. Maar ze waren zo bedorven, het werd zo algemeen gebruikelijk, die vrouwen werden zo gemeenschappelijk, gewoon, dat de mannen met mannen gingen leven. De natuurlijke afvalligheid betreffende de sekscellen deed hun positie veranderen, omdat de vrouwen zo goedkoop waren geworden. Een paar dagen geleden was ik in Tucson, ging een brood halen, daar zat een jongen met toch 2 kleine jongens in de auto. Een ander kwam binnen om een pakje sigaretten te halen. Die oude grijze heer keek hem aan en zei, voor wie zijn die sigaretten? Voor je moeder? Hij zei, nee, ze zijn voor die jongen. Hij zei, is die er oud genoeg voor? Hij zei, ja meneer. Keken ze in die richting, daar stond hij toe te kijken met een brood en een liter melk. Hij pakte ze en zei, goed, en dan gaf ze hem. Hij kijkt naar mij en zei, daar betwijfel ik. Ik zei, hij kan er nooit oud genoeg voor worden. Hij is er op geen enkele leeftijd oud genoeg voor. Hij zei, ik ben het met u eens. Vond u het erg moeilijk om ermee te stoppen? Ik zei, ik ben er nooit mee begonnen. Ik zei, ik ben er nooit een begin mee gemaakt. Mijn ouders rookten en gebruikten tabak. Maar de Heere God heeft mij ervoor bewaard. Hij keerde zich om en keek me een beetje vreemd aan en zei, wel, ik vind het meer dan schandalig om tegenwoordig te zien hoe het gaat. Hij zei, vroeger was het zo dat we vrouwen op een voetstuk zetten, we eerden haar, we namen onze hoed af in haar tegenwoordigheid. Als op straat liep en een heer zou horen dat iemand een opmerking maakte over een bepaalde vrouw, dan zouden ze hem tegen de grond slaan. Hij zei, zij eren de vrouwen. Maar, meneer, de vrouwen hebben het aan zichzelf te danken. Dat ze nu niet meer opstaan. Als ze vroeger in de tram reed en er stapte een dame in, zou elke man zijn hoeftak nemen en haar laten zitten. Nu is het een duwen en een dringen. Zij, ze hebben het aan zichzelf te wijten. En dat is de waarheid. Dat bolwerk van de duivel Hollywood kreeg uit te pakken, bracht het uit op de televisie en in de tijdschriften tot de zaak één geweldig groot vuilnisvat is geworden. Dat is waar. Ik weet dat dit geen populair gezegd is, maar het is een waar gezegde. Het is de waarheid, het is het woord van de Heer en het is ook een waarschuwingsteken dat Christus zal komen in deze generatie.
Amen.
En zij diegenen die zien dat dit komt te geschieden, zullen niet voorbij gaan, totdat al deze dingen zijn vervuld.
Amen.
Hij zei, zowel hemel als aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal nooit voorbij gaan. Het is een waarschuwing, een rood op flitsend licht, het vallen van het gordijn. We zijn in de eindtijd. We zien de tekenen van de Heer Jezus, dat hij de zieken geneest, de doden opwekt, de boze geesten uitwerpt. We zien dat de mensen tot een geheiligd leven komen door de Heilige Geest. We zien levens veranderd worden. We zien geweldige tekenen. We zien geheimzinnige tekenen in de lucht, zoals vliegende schotels. Het Pentagon en vele van de mensen die het op de televisie brengen en erover schrijven, weten niet wat ze ervan moeten denken. Allerlei soorten geheimnisvolle tekenen. De Heer Jezus neerkomend in de vorm van een vuurkolom. Zijn foto wordt genomen, onder ons levend, bewijzend dat hij dezelfde is. Gisteren. We zien al die dingen gebeuren. We zien hoe koud de kerken zijn. We zien hoe de denominaties groeien. Wanneer gij ziet dat de vijgenbomen en al de andere bomen hun bladeren doen uitspruiten. Dat de Joden terugkeren. De vijgenboom, de Joden, terugkerend naar hun land. Hun eigen land. We zien dat de Presbyterianen, de Methodisten, de Baptisten, de Lutheranen, de Pinksterkerken. Al de kerken hun bladeren doen uitspruiten. Opwekking. Hij zei, maakt u gereed, dat is de tijd. Wanneer we zien dat dat komt te geschieden, is dat de tijd dat God op het punt staat om zijn uitverkorenen te roepen.
Amen.
Dan zijn er vele andere tekenen die zeggen, wanneer je ziet dat de vrouwen buitengewoon knap worden. Wanneer je ziet dat de zonen van God tot vrouw nemen. Hij dat vrouwen nemen en dit en dat en nog wat anders doen. Hij zei, nu weet dat de tijd is. Hier zijn we. Nu nog iets anders wat ik heb opgeschreven. Herinner u zich de twee dochters van Lot? Ja. Dat herinneren wij ons. In de stad Sodom. Jezus zei hier in Lucas 17. Zoals het was in de dagen van Sodom. Bedenk dat die mannen de vrouwen zodanig hadden misbruikt. Dat de natuurlijke wijze van leven niet meer gewenst werd. Oh, het is afschuwelijk om dit op voor het podium te zeggen, maar dit is zo. Het is zo. Als het de waarheid is, dan behoort ze van hieruit te gaan. Het is tegenwoordig zo erg geworden dat hun aantal 10.000 × 1.000 keer aan het toenemen is. Overal. Perversie. Sodomieten. Zoals het in die dag was. Omdat het natuurlijke levensgebruik van de mens om zich op aarde voort te planten zo verkeerd behandeld werd. En het zo steeds meer voortwoekert. Is het zo weggekomen dat het verlangen daarna snel verdwijnt. En ik zeg dat het binnen ongeveer 10 of 15 jaar beneden, verleden tijd zal zijn als het zoals nu blijft toenemen. Dat zijn geweldige uitspraken. Ik heb er sommige over van Edgar Hoover, maar ik weet niet waar ik het heb. Ik dacht dat ik het hier had liggen, maar het is hier niet. Over wat hij ervan zei. Nu, we stellen deze dingen vast. Oh my. Judas, in zijn kleine grote boek zoals ik het noem. Laten we vers 7 even lezen. Ik wil dit lezen uit Judas, het 7e vers. Dit is het laatste boek voor het boek Openbaring. Ik heb het hier opgeschreven. Judas, vers 7. Mannen en vrouwen leggen huwelijkseden af, breken ze. En gaan achter vreemd vlees aan. Luid. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben gebotvierd. En ander vlees achterna gelopen zijn. Zie? Oh, hoererij. Ander vlees achterna gelopen zijn. Daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Dat is om volledig te worden verteerd en te worden weggedaan. Enige tijd geleden stond ik in Los Angeles te wachten of ik was buiten bij het terrein van de tentconventie. En ik reed de weg af en een dame, een knap meisje, erg knap, liep daar de weg op. Ik dacht, wel, ze zal op weg zijn naar een show. En ze had van voren wat kleding van ongeveer 10 of 15 centimeter breed, waar ongeveer 7 of 10 centimeter lange franje aanhing. En zo hoog aan haar lichaam, een klein plekje, wat ongeveer groot genoeg was om het als een prop in je vuist te kunnen nemen. Zo hing dat om haar heen, een cowboyhoed op en een paar laarzen aan met kwasten eraan. Zeer aantrekkelijk. Ik kon begrijpen dat de jongeman op de rem zou gestaan en alles wat zou doen om bij haar te stoppen. Zoals ze al huppigend op de weg liep. Stond op het punt om af te slaan naar het tentterrein waar ik reed in de richting van het terrein. Ik begon te draaien om terug te rijden. Ik dacht erover om te stoppen en te zeggen, jonge dame, ik wil met je spreken in de naam van de Heer Jezus Christus. Hoewel je een knap meisje bent, daarover is geen twijfel, hoewel je figuur hebt, wel waarschijnlijk wil je graag horen dat de remmen gieren. Maar besef je dat die geest die je dat laat doen je naar een duivelse hel zal drijven, waar je zult lijden in de toekomstige eeuwen? Besef je dat in dat aantrekkelijke, goed gevormde lichaam en die goed gevormde wangen, dat haar enzovoort, die rode lippen, binnen misschien 6 maanden de wormen zullen kunnen kruipen in en uit dat welgevormde lichaam, hier onder het stof, en dat die ziel daar vandaag in verblijft, dan in een duivelse kwelling daar zal zijn? Toen weer hield iets mij alsof God wilde zeggen, als je dat doet, zullen ze je geen opsluiten in een gevangenis. Zie je, daar heb je het. Toen zag ik Billy naar buiten komen en gebaren dat het tijd was om te komen. Want hij hoorde ze zingen geloven alleen. Oh, hoe kunnen mensen betoverd raken door zulk gedoe?
Amen.
Het komt omdat ze het woord van God minachten. Dan zijn er nog predikers die op het podium staan en aangesloten zijn bij deze organisaties, die het lezen.
Er zijn er nog predikers die op het podium staan en aangesloten zijn bij deze organisaties, die het lezen en weten, maar die verboden worden er iets over te zeggen. Want anders zullen ze hun samenkomst bij hen wegjagen. Hun kerken zien uit naar leden, maar God ziet uit naar wederom geboren heiligen van de levende God. Die zullen stralen als de sterren. God, help ons om eerlijk te zijn en de waarheid te zeggen. Dat wat Jezus Christus zei. Maar dat is de dag waarin we leven. Dat zijn de tekenen waarvan Jezus zei dat ze er zouden zijn. En we zien het vlak onder ons. Kijk nu nog eens naar Judas, het 7e vers. Sodom en Gomorra. Oh, wat een afschuwelijke zaak. Niet getrouwd met vrouwen, vreemd vlees achterna lopend. Als een man getrouwd is met zijn vrouw, zijn ze niet langer twee, ze zijn één.
Amen.
Een man die achter een andere vrouw aangaat, scheidt zich automatisch af van zijn eigen vrouw.
Amen.
En een vrouw die wegloopt met een andere man, is dood voor haar man.
Amen.
Ze heeft haar eigen vlees verloochend. Yes. Ze is van hem afgesneden. Dat is juist. En in de dag des oordeels zal ze er verantwoording voor moeten worden afgelegd. Maar vandaag willen ze zo'n soort boodschap niet horen. De mensen willen dat niet horen, ze willen gestrild worden in hun oren. Precies wat de Heilige Geest mij die dag vertelde, toen ik de hoeksteen daar legde en zei, predik het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, want er komt een tijd dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich leraars zullen bijeenhalen, daar zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdistels keren. Hij zei, als het visioen u verlaat, lees dan 2 Timotheus 4. Hij zei, vergeet 2 Timotheus 4 niet. En toen het visioen mij verliet, stond ik daar in de 7e straat als een 19 jaar oude jongen. De stem van God sprak het daar in de kamer uit en hij zei, 2 Timotheus 4, zo is het precies geworden. De tijd zal komen dat ze de gezonde leer niet meer zullen verdragen. De mensen willen iets, de Pinkstermensen willen iets wat hun een schouderklopje geeft en hen zal laten leven zoals zij dat willen, en dan kunnen ze de piano bespelen met 40 aanslagen per seconde en erbij op en neer springen en dansen, hoewel de vrouwen doen wat ze willen en de mannen precies zo. De Presbyterianen, de Methodisten, Lutheranen en Baptisten hebben menig oprecht persoon in hun organisaties. Dat is precies juist. Maar dat systeem houdt hen zo gebonden, dat ze denken dat zolang ze maar tot die kerk behoren en hun naam in de boeken staat, dat ze op weg zijn naar de hemel. Uw naam in een boek hier op aarde zal nog niet dat betekenen voor God. Uw naam moet door het bloed van Jezus Christus geschreven zijn in het boek des levens van het Lam, dat uw zonden zijn vergeven. Zo is het. Maar ze willen dat soort. Dat is het soort voorgangers die ze willen. Ze willen niets anders. En toen God in deze laatste dagen alles heeft doen schudden, elke goddelijke gave die er wordt aangeboden in de Bijbel, elke gave die Jezus Christus heeft beloofd, elke gave, elk teken, elk eindtijdteken, alles wat beloofd werd in deze Bijbel, heeft, voor zover ik kan zien, deze natie reeds geschud.
Amen.
Toch rent ze door naar de hel zo hard als ze maar kan. U kunt het hun vertellen, maar toch rennen ze door. Laat me hier nog even een paar schriftgedeelten citeren, voor we sluiten. Goed. Oh, ze liggen daar onder een straf van eeuwige vernietiging, zegt de Bijbel. En deze natie ligt in dezelfde verdorvenheid, in dezelfde sociale verdorvenheid. Deze natie ligt erin vanavond, u weet dat. Het is geen grap. Het is niet van horen zeggen, het is de waarheid. Genesis 6 vers 12, alle vlees was verdorven. De mens wandelde naar zijn eigen wegen, naar zijn eigen denken en ontkende de wetten van God. Zo is de mens vandaag, men wil het woord van God niet horen. De mensen willen het niet horen. Ze willen wandelen naar hun eigen wijze. Izebel weigerde naar het woord van de Heere te horen. Ze wilde die oude, smoezelig uitziende prediker niet roepen, Elia, haar voorganger. Maar toch was hij haar herder. Dat is waar, God zond hem en hij bulderde zijn boodschap uit. Hoewel hij ongeschoold was, ze wisten niet waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe ging. Hij trad op met het woord des Heeren, hij zond zijn boodschap uit, hij predikte het en hij veroordeelde alles wat zonde genaamd wordt. Die moderne Izebel had de mensen doen afdwalen en had hen betoverd met de macht van haar toverij, tot het hele land verdorven was. En Elia, daar alleen buiten op de berg stond, God zei, Elia, denk dat niet, ik heb er ginds nog 7000 die nog oprecht van hart zijn. Dat was zijn tweede trek en de derde kwam terug voor hen. Maar bedenk, God was genade. En hij, Elia's boodschap, veroordeelde die ongelovige generatie. Noach's boodschap veroordeelde die generatie en bracht oordeel over diegene die weigerde ernaar te horen. Maar bevrijding gaf aan degene die het wel geloofde. En zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Genesis 6, Gods wetten ontkennend, ze zeggen Gods wetten. Gods woord zegt vandaag in de Bijbel, nu luister, ik zeg dit niet tegen iemand persoonlijk, ik ben slechts verantwoordelijk als uw broeder. Ik ben verantwoordelijk u de gehele waarheid te vertellen. Zoals de grote Paulus zei voor zijn afscheid, ik heb niet nagelaten u de gehele raad Gods te verkondigen. Nu de Bijbel zegt vandaag nog steeds, dat vrouwen hun haar niet behoren te knippen. Het kan mij niet schelen hoeveel predikers zeggen dat het goed is. Het is fout. Het kan me niet schelen hoeveel kerken erachter staan. De Bijbel zegt nog altijd dat het fout is. Het is een schande wanneer ze het doet. Maar zij gaan er desondanks toch mee door. Ze maken door en wat doen ze? Volgens hun eigen gedachten maken ze zich mooi en denken dat ze knap zijn. Gods woord waarschuwt dat ze deze dingen niet moet doen. Ze hoort geen kledingstuk aan te trekken, een lange broek of zoiets dat aan een man behoort, maar ze gaat daar gewoon toch mee door. Probeer haar eens te doen ophouden. U zegt, waarom gaat u daar zo over tekeer, broeder Brennan? Wat gaat u tekeer? Wel, de mensen hebben meer met u op als u. Het kan me niet schelen. Het maakt me wel uit wat de mensen denken. Nu begrijpt u mij niet verkeerd, maar ik ben geïnteresseerd in wat God denkt en dit is zijn woord. Ja, u zegt dat haar dat het verkeerd is dat te doen en toch zal ze er gewoon mee doorgaan. Ziet u waarom? De vrouwen in heel het christendom doen deze dingen en de kerk schijnt zich er geen enkele zorg over te maken. Waarom is het? De zonen God zijn gevallen voor de begeerlijkheid, begeerte naar vrouwelijk vlees en bloed en logende dezelfde God en bloed dat hen kocht en hen af te scheiden van deze vuile dingen. Amen. Dat is de waarheid. Zo helpen God mij. Het is de waarheid. Probeer haar maar te doen ophouden. Denkt u dat Noach's prediking enige hindernis betekende? Oh nee. Maar wat is het? Het is een stem. De stem. En wanneer we alle worden geroepen tot het oordeel, dan zal diezelfde boodschap die ik vanavond predik, daar weer woord voor woord tot mij terugkeren. En wat zult u dan gaan doen? Het is een flitsend rood licht. Er was een tijd dat er eigenzinnigheid onder de vrouwen was. We zijn hier om dit vast te stellen, omdat dit hier om vrouwen gaat. U vraagt zich af waarom ik hierover altijd tekeer ga. Nu, ik zal u hier, voor we gaan sluiten, met vele schriftgedeelten die hierop staan, tonen waarom. Dat is de reden waarom ik trouw moet blijven aan dit woord. Elke dienstknecht van God behoort trouw te blijven aan het woord. U moet het blijven, omdat er ergens een stem moet zijn die het er tegen uitroept. Het kan me niet schelen wat de rest van hen doet. Voor hen betekent, bent u niet verantwoordelijk. U moet persoonlijk rekenschap afleggen. U moet rekenschap afleggen als methodist. U moet geen rekenschap afleggen als baptist of als pinksterman. U moet aan God rekenschap afleggen als individueel persoon voor uw eigen leven. We zien deze tekenen, maar toch gaan ze door het te doen. Vertel haar dat het verkeer is. Kijk wat ze zegt, eigenzinnig, dat is precies wat Eva deed. Eva wist wel beter dan dat te doen. Was het niet zo? Ze had het woord van God. Wat zei ten dagen dat gij daarvan eet, zult dus gij sterven. Wel, waarom deed ze het dan? Ze wilde haar eigen weg gaan. Waarom willen de vrouwen hun haar afknippen? Waarom willen de vrouwen deze kleren dragen, terwijl de Bijbel precies zegt wat ze worden verondersteld te doen? En doordat ze deze zaak doen, zijn ze alle veroordeeld. Dat is precies. Maar waarom doen ze het? Het ligt in haar zelf, ja zeker, ze wil haar eigen gang gaan. En de kerk zegt daar niets over. En de kerk die de bruid van Jezus Christus zou moeten zijn, en ze zegt er niets over. Wanneer u een van hen er iets over wilt zeggen, weet u wat ze dan zeggen? Zo ongeveer, die oude Bijbel zal mij niet in de weg gaan staan om een beetje plezier te hebben. Zie daar, zo is het precies. U zegt dat het staat geschreven in de Bijbel. O, ze zou het misschien niet met deze woorden kunnen zeggen, maar dat is wat ze tot uitdrukking brengen. Hebt u ooit het spreekwoord gehoord? Uw daden spreken luider dan uw woorden? Wel, dan is het waar. Daden spreken luider dan woorden, ongeacht wat u zegt. Uw leven spreekt zo luid dat ze uw getuigenis niet kunnen horen. Zoals ik deze morgen al zei, spring gewoon zo hoog als je leeft, ziet u. Uw daden spreken luider dan uw woorden. U zou maar beter voor de dag kunnen komen en het toegeven, want uw eigen daden drukken uit wat u bent, ongeacht wat u zegt. Als u wat anders spreekt dan wat u werkelijk bent, is het huichelarij. Jezus zei, gij huichelaars. Hoe kunt gij deze dingen spreken als u boos bent in uw hart? Waar het hart vol van is, loopt de mond van open, ziet u? Ze zeiden iets wat ze niet meenden. En de vrouwen zeggen het zo, o, ik zal mijn eigen genoegens hebben. Wat gebeurde er? Wat is er geworden van het huwelijk? Hier is er nog een gedeelte uit de Bijbel. In het huwelijk bestaat de gelofte om te gehoorzamen. Gehoorzamen? Huishouding doen, thuis met goede werken. Ze lacht u in het gezicht uit en gaat naar de poederfabriek. Naar een of ander kantoor. Mijn man, oh ik betwijfel dat. En als deze korpsen vandaag zo'n schande om vrouwen bij het politiekorps te plaatsen. Als dat niet een teken van zedelijk verval in elke stad is, terwijl vele mannen werkloos zijn, moet men daar vrouwen aanstellen. Terwijl de Bijbel zegt dat ze thuis moet blijven en een reine huisbewaarster moet zijn. Maar ze houdt de boeken van al die bazen bij. U zou haar moeten zien. Ik spreek nu niet over goede vrouwen. Ik werp dit niet voor de voeten van u vrouwen die werkelijk godvruchtige vrouwen zijn. God zegene u. U die de band hoort of waar ook. Maar ik spreek erover. Dat waar u er zo één vindt, u er 1500 van het andere soort vindt. Zij zullen maar niet één woord luisteren. Houd uw Bijbel maar, predik maar tegen uzelf. We willen dat niet horen. Gehoorzamer, o, ze zou dit mogen zeggen, vertelt u uw Bijbelverhaaltjes maar aan iemand anders. Bewaar uw God maar voor iemand anders en laat mij met rust. Waar gaat u zo over tegen mij tekeer? Ik heb u toch niet gevraagd deze dingen te zeggen? Ik weet dat, maar God deed het. Ziet u, dat is dat alles. En zo verderven ze nog steeds de weg, precies zoals ze deden in de dagen van de Heere. Zoals ze toen deden, doen ze vandaag precies hetzelfde. Het is niet veranderd, het verandert niet, het zal niet veranderen. De jeugdmisdaad krijgt tenslotte haar kinderen te pakken. De gevangenis neemt een deel van de vrouwen en de mannen op en de hulp verslindt de hele zaak. Dat is precies waar. Het vuur verslindt ze allen. De prediking schijnt gewoon over hun hoofd te gaan. Ze zullen er nooit naar luisteren, ze zullen hun eigen gang gaan. U kunt ze wel vertellen dat de Bijbel dit zegt, maar dan zegt ze, houd uw Bijbel maar. Wij zullen ons plezier hebben. Ik kan sommige van onze zusters nu horen zeggen, misschien niet hier onder u die nu aanwezig bent, maar ik kan u horen zeggen, wie ik, mijn man gehoorzamen, die zal hem mij laten gehoorzamen. Wel, daar bent u fout. Thuis blijven, rein. Het kan me niet schelen wat de Bijbel daarover zegt. Laat mij begaan. Luister, zuster. Dat gebeurde niet vroeger in de middeleeuwen. Dat is de stem van vandaag.
Amen.
Dat is nooit zozeer vroeger gebeurd dan in de tijd van de zondvloed. En het gebeurt vandaag evenzo. Dat is hetzelfde. Dan zeggen ze ook, ik ben een moderne vrouw. Ik leef in Amerika. Wel, dat zegt niet meer dan dat u leeft in een varkenshok. Het maakt voor God geen enkel verschil uit waar u woont. En u bent wat u in uw hart bent. Dat is waar. En denk niet, zuster, dat u zo modern bent, dat u een van deze moderne vrouwen bent, zoals u vandaag wilt zeggen. U bent overeenkomstig deze Bijbel, zoals zij heel lang geleden in donkere tijden waren, in de tijd van voor de zondvloed. In de tijd van Noach, toen deden ze ditzelfde, dezezelfde dingen. Dus u bent goed beschouwd, toch niet zo erg modern, nietwaar? Ziet u, zo gedroegen ze zich in de tijd voor de zondvloed, ziet u? En zo gedragen ze zich vandaag. Dus moet het opnieuw een donkere tijd zijn, opnieuw in de grote duisternis van toen. En u mannen, die uw vrouw dat zult laten doen, u bent niet langer zonen van God, nee, u bent in zekere zin in Sodom vervallen, dat is waar, om de vrouwen de baas over u te laten spelen. Oh. Ik weet niet of ik dit wel moet zeggen of niet. Ik kan dit gedeelte maar beter overslaan, maar goed. Dit is verschrikkelijk. Maar alles heeft betrekking op dit tijdperk waar wij naar zien. Ziet u het rode licht flitsen? Als de bazuin des Heren zal schallen en de tijd niet meer zal zijn, en de eeuwige morgen aanbreekt, helder en klaar. Als zijn uitverkorenen zich verzamelen van het stof van de aarde, voor hun thuis, de lucht voorbij. O, wat een tijd zal dat zijn, wat een dag. O, zeker, terug in Sodom. Wees niet bezorgd, er ligt een atoombom te wachten om alles te zuiveren, dat is waar. Om de hele wereld te reinigen. Het zal gebeuren, dan zal ze geheel worden vernieuwd, zoals we hebben gezien onder het zesde zegel. Voor een verloste schare mensen die de Heer Jezus hebben aanvaard, die christenen zijn geworden, die hun zorgen en gewoontes van deze wereld hebben verkocht en die tot Jezus Christus zijn gekomen. Die naar hem uitzien en naar hem alleen in zijn eenvoudige, simpele programma om te komen en te geloven in hem en eeuwig leven te ontvangen. En als u zegt dat u eeuwig leven hebt ontvangen en het oneens bent met deze Bijbel, dan is uw eeuwig leven niet het eeuwige leven dat God geeft. Dan bent u misleid door de dood en niet in het leven. Dat is waar. Nu, o, vrees God en bewaar zijn woord. Want daarin bestaat het gehele gebod. De rode lichten flitsen en de tijd is nabij. Zoals het was in de dagen van Noach. Ziet u, ze namen de rechtmatige zaak en verdraaiden die. Ze namen eten. En ze namen drinken. En ze deden aan bouwen. En ze deden al deze andere dingen, maar bedierf het. Nu verwacht Jezus dat wij een huis bouwen, ziet u. Maar kijk even wat daarbij plaats heeft gevonden. Eten, hij verwacht dat we eten, dat is waar. Maar kijk wat ermee gebeurd is. Drinken, we mogen ons water drinken en doen wat we ook maar moeten doen. Maar in plaats daarvan hebben ze drank, sterke drank en alles cocktails en brengen hun vrouwen ertoe, ziet u? Hoe staat het met het toenemen van de bevolking, zoals het was in de dagen van Noach? Hoe staat het met de schoonheid van de vrouwen, die voortdurend steeds meer toeneemt? Ziet u, rood licht. Hoe staat het met de tijd dat de vrouwen zouden worden zoals ze toen waren, onhandelbaar, opgeblazen en alles? Ze konden het hen niet zeggen, predik het woord tot hen en ze zullen er gewoon mee doorgaan en het gewoon toch doen. Ziet u, wat zal er gebeuren? Precies zoals het gebeurde in de dagen van Noach. Op een dag zal de deur der genade worden gesloten. En dan, zegt de schrift, wordt het heiligdom voor rook. Dat betekent dat de middelaar eruit weg is gegaan. Zolang het lam daar ginds nog steeds is, zoals ik vanmorgen heb gezegd, of ergens waar ik predikte, zolang het lam daar is om te bemiddelen, is er nog steeds genade. Maar welke zekerheid hebben wij wanneer we zien dat de trein reeds in het blok is, wanneer we het komen van de Heere zien, het flitsen van het licht? Hoe zou ik kunnen spreken over verschillende dingen waarvan we weten dat hij ze heeft beloofd in de laatste dagen te doen? We zien het vlak voor ons gebeuren. Vanavond zien we aan dit onderwerp nog eens een rood licht opflitsen van het gedrag onder onze vrouwen en de dingen die ze al zo doen. We zien alles, elke mijlpaal, alles, elke naald in elk kompas regelrecht op zijn komst wijzen. We zijn aan het einde. Er is niets waarvan ik weet dat het moet gaan gebeuren dan het komen van de Heere. Dan, mijn dierbare vriend, die buiten Christus is, wat denkt u hierover? Bent u gerust? Eerlijk, vriend, ik wil u een eenvoudige vraag stellen. Rust u op de een of andere kleine sensatie die u hebt gehad, of misschien op het een of andere dat u meemaakte? Misschien werd u eens gelukkig en danste u heel de zaal door, zoals vele van de heiligheidsmensen en pinkstermensen, de Nazareners en de pelgrimheiligheidsgemeenten. Zij geloven dat als zij gelukkig genoeg worden om te dansen, dat dat het is. En dan uw haar afknippen en korte broeken dragen. Zou de Heilige Geest u dat laten doen, terwijl hij het veroordeelt in de Bijbel?
Amen.
Hoe staat het met u die zegt, wel, ik behoor tot de kerk, ik ben van Pinkster, ik ben methodist, of wat ook maar, ik ben lid, mijn moeder is een ingeschreven lid van de gemeente, ik ben ingeschreven. En die geest die op u is, laat u de dingen doen die de Bijbel veroordeelt. U zegt, ik heb in tongen gesproken, broeder Branham, nu zegt u daar niets van. Ik heb in tongen gesproken en dat is het bewijs van de Heilige Geest. Als uw leven, als u dan nog steeds uw haar af kunt knippen, als u dan nog steeds die dingen kunt doen, welke de Bijbel zegt niet te doen, kunt u dag en nacht in tongen spreken, maar het heeft niets te doen met God. De boom wordt aan zijn vrucht gekend. Ik word oud. Ik weet dat. Elke dag brengt er een nieuwe pijn en moeite bij. Zo gaat het met elk van ons. Zegt u maar liever de waarheid. Ik dacht, God, laat mij toch niet. Een van de ellendigste dingen is een man of een vrouw te zien die nooit Christus heeft aanvaard en leeft als een oud-conservatief kerklid. Gemener dan Satan zelf. En hem ginds zo te zien klagen over een of andere zaak van vroeger. Wel, ik zeg je dat ik niet geloof in een... God heeft nooit... Dat is de afschuwelijkste kroon waarmee Satan een leven kronen kan. Een gebogen oude vrouw van zo'n 60 of 70 jaar oud, het vlees slap langs haar armen hangend, rimpels over heel haar gezicht, haar haar geknipt, geverfd in 4 of 5 verschillende kleuren, trots rondstappend en in een kort broekje. Als dat niet Satans kroon is, dan heb ik het nog nooit gezien op zo'n oude klagende man. O God, geef mij genade om nooit te klagen. Ik wil dat mijn leven, heren, ik wil dat het leven van mijn volk, God, staat toe dat ons leven gekroond kan worden, ongeacht of we lijden. Wat er ook plaatsvindt, hoe velen zich ook tegen mij keren. Dit ene ding weet ik, naarmate ik ouder word, zal de stroom van mijn vrienden achter mij snel minder worden, steeds smaller en smaller worden, naarmate ik de weg afga. En ik weet dat ik één ding zal geschieden, dat na een tijd er niemand meer naar mij toe zal komen om mij om raad te vragen. Degenen die ik me kende in vroeger dagen zullen heen gegaan zijn, als ik zal blijven leven. Mijn vrienden zullen minder en minder worden naarmate ik ouder word. Ik weet dat ik op een dag moet sterven. Ik hoop dat God nooit toestaat dat Satan mij kroont als een oude, klagerige, onverschillige man. En mijn vrouw als een oude, oude, kribbige vrouw, of dat uw vrouw op u zo wordt. Ik bid, broeder, dat onze levens zullen worden gekroond met de vruchten van de geest, liefde, vreugde, langmoedigheid, vriendelijkheid, geduld, waarheid, geloof in de Heilige Geest. Amen. Mijn leven loopt ten einde. Ongeveer 35 jaar geleden stond ik hier op de preekstoel als een jongen. Vanavond ben ik een oude man met grijs haar, kaal met gebogen schouders. Ik ben afgetopt. Mijn leven loopt ten einde en de draden waar ik op loop worden broos. Naarmate ik verder stroomafwaarts kom, worden mijn vrienden minder in aantal. En na enige tijd zal het komen tot een moment dat ik me misschien niet meer zo zal verheugen in de liederen zoals vroeger. Misschien zullen mijn kinderen tegen de kleinkinderen moeten zeggen, maar grootvader toch niet zo nerveus. Het kan misschien zo ver komen als ik blijf leven. Dan zal het zo ver komen dat ik niet meer op kan staan uit mijn stoel. Of een morgen zal de mist binnenkomen in de kamer. Ik zal de dood aan de grens wenken om mij te komen halen. Hij kan me alleen bij de hand nemen om mij naar mijn meester te leiden. Hij is mijn slavendrijver niet. Ik ben zijn slaaf niet. Hij is mijn slaaf. Christus overwon de dood voor mij. Er is maar één ding wat hij kan doen, mij in de tegenwoordigheid van mijn maker trekken. Wanneer deze aardse tent wordt afgebroken, het moment waarop een moeder op het punt staat een baby te krijgen, merkt u, het kan me niet schelen hoe breed en hoe gemeen ze mag zijn. Een korte tijd voordat die baby wordt geboren, wordt de moeder zacht. Waarom gebeurt dat? Terwijl die kleine spieren in die schoot zo bewegen en springen, is er een hemels lichaam wat op het kind wacht. Wanneer het uit de moeder komt, moet de dokter of vroedvrouw, wat wie het ook is, hem opnemen en een schok geven. Hem een klap geven, schudden of zoiets. En dan ontvangt het de levensadem. Een kleine engelengeest komt in hem, de adem des levens en het wordt een levende ziel. En wanneer we Christus in ons hart hebben, en Christus wordt werkelijkheid in ons hart, is het een kleine baby. Als deze aardse tabernakel wordt afgebroken, Jezus zei in Johannes 14, tot slot zal ik dit zeggen, hij zei, uw hart wordt niet ontroerd, indien gij in God gelooft, geloof tegen mij, want in mijn vaders koninkrijk zijn vele tabernakelen. Ik zal heen gaan en uw plaats bereiden. Indien deze aardse tabernakel wordt afgebroken, hebben wij er een. Ik zal heen gaan en uw plaats bereiden, opdat waar ik ben, gij ook mocht zijn. Wij willen bij hem zijn, dan weet ik zo. We willen bij hem zijn. Dan weet ik zoals dit kleine kind huilt, omdat de nieuwe geboorte heeft plaatsgevonden. Als al het andere leven vergaat, al het sterfelijke leven en alles is heen gegaan, dan zal er iets nodig zijn om mij te schokken. Daar is dood voor nodig. De dood geeft u de schok, wanneer hij u treft, maar het doet u alleen geboren worden in een nieuw koninkrijk, daar aan de andere zijde waar geen ziekte, geen zorg, geen ouderdom of iets is, God helpen ons. Vriend, hoe kunt u zoiets afwijzen, ziende dat er geen hoop is in de wereld buiten Jezus Christus? De rode lichten flitsen, naties breken, Israël herleeft, de tekenen die de Bijbel voorzegt. Vrouwen knippen hun haar, dragen korte broeken, het rode licht is aan, ziet u. De dagen der heidenen zijn geteld, door verschrikkingen gekweld. Verstrooide keer terug naar uw land. De bevrijdingsdag is in het zicht. De wereld is hard, in angst voor het gericht. Wees vol van de geest. Uw lamp schoon en licht. Zie op, daar is uw redding in zicht. Ik heb hem lief. Ik wil dat u hem lief hebt. Als we tot slot onze hoofden even buigen voor een woord van gebed, de rode lichten flitsen, het signaal brandt, het komen van de Heer is nabij. Hij spreekt tot het land. Hij spreekt tot door de tekenen en wonderen, zoals we Sodom hebben beschouwd, en u toonde hoe die engel tot Abraham kwam, de tekenen die hij deed vlak voor het vallen van het vuur. Wij zien dat. Hij zei, in de dagen van Lot bouwden ze en verkochten ze. Kijk hoe het tegenwoordig is, zoals het in de dagen van Noach was, de vrouwen worden knap, de zonen Gods vallen. Menselijk vlees wordt aanbeden, in de vorm van vrouwen. En al deze dingen die plaatsvinden en waarover we vanavond hebben gesproken. Het licht flitst, de komst van de Heere is nabij. Bent u nog steeds alleen maar een kerklid? Bent u er zeker van, mijn vriend? Hoe weet u dat u deze nacht zult overleven? Kijk naar broeder W. die hier vanochtend stond, toen hij hier zich één ogenblik omkeerde om iemand de hand te schudden. Viel hij dood neer waar hij stond? God zou misschien voor u niet zo vriendelijk kunnen zijn om u nog een gelegenheid te geven. U weet niet op welk moment dat hart de laatste keer klopt. Denk eraan. Het komen van Christus doet zijn teken oplichten. Kijk ernaar. Kijk als hetgeen ik u vanavond heb verteld, het mag misschien niet erg populair zijn, maar het is de waarheid. Het is wat God zei en hier zijn we er. De vrouwen willen niet meer thuis blijven, ze willen niet meer zorgen voor hun gezinnen. Ze nemen gewoon een babysit om naar een feestje of wat anders te gaan. Jeugdmisdaad. Alle mogelijke dingen vinden er plaats. Het knippen van hun haar, het dragen van korte broeken, make-up. Ze willen steeds meer mooier worden. De mannen, zonen van God, vallen in een strik die Satan gebruikt om de zonen Gods te doen vallen. Precies zoals Jezus zei. Het moet gebeuren. Hij zei dat het zou gebeuren. En hier gebeurt het. Hij zei, wanneer deze dingen komen te geschieden, dan zal dit geslacht niet voorbij gaan, dat is 40 jaar, totdat al deze dingen zijn vervuld. Denk het u in. Bent u alleen nog maar een kerklid? Hebt u iets fout gedaan? Doorzoek uw leven vanavond, mannen en vrouwen. Kijk naar uzelf, kijk naar uw vrouwen, fouten. Wat is uw tegenwoordige toestand nu? Als Christus nu op aarde was en dit predikte, u zegt, als hij hier zou zijn, als ik hem dat zou hebben horen prediken, dan zou ik me bekeerd hebben. Als u dat zou hebben gedaan, dan zult u het nu doen, want dit is zijn eigen woord vanavond. Als u zonder God bent en weet, oh, zegt u, ik behoor bij de kerk, ik heb in tongen gesproken, ik hoef niet. We leggen dat nu terzijde, kijk naar uzelf. Onderzoek uw leven nu met Gods woord. Bent u die persoon die wegloopt en zegt, het kan me niet schelen wat de Bijbel zegt, maar broeder Brennan, ik geloof dat u fout bent. Ik ben niet fout, als er ergens iets fout is, is het het woord. U kent God nog niet. En u bent er niet zeker van of u bereid zou zijn om te gaan als Jezus zou komen in dit uur. Waarom zou u rondbeuzelen wanneer u ziet dat de dood zo dichtbij is? Wanneer u ziet dat het einde zo nabij is? Als hier iemand is met gebogen hoofden nu, die zou willen dat er aan hem gedacht wordt in het gebed, als we sluiten, zou u dan even uw hand willen opsteken, daarmee zeggend, broeder, bid voor mij, God zegen u, zuster, God zegen u, broeder, zuster. O, doet u gewoon door het hele gebouw, dat is het. Laten we nu even een beetje inventaris opmaken. Uw zusters, nu met al uw geloof en hoop, denk hier eens aan, heb ik werkelijk God gehoorzaamd? Waar liggen werkelijk mijn verlangens? Broeder Brennan, ik doe deze dingen nog steeds. Ik voel me goed. Ik voel me gelukkig. Weet u dat de heidenen zich precies even gelukkig voelen? Weet u dat een dronken man net zo gelukkig is onder de invloed van sterke drank als u bent? Onder de invloed van drank, en als u gelukkig bent onder iets wat in tegenspraak is met het woord van God, is het de duivel. Als u zegt, ik ben tevreden in mijn kerk, en u hoort het woord van God prediken en u wilt zich er niet naar richten, dan wordt u geïnspireerd tot het verkeerde. Het geeft niet wat uw inspiratie is. Ik heb ze zien schreeuwen en springen en juichen en van alles zien doen. Bloed drinken uit een menselijke schedel. En de duivel aanroepen, dat is waar. En ze waren zo gelukkig als u maar zou kunnen zijn. Het heidendom produceert evenveel psychologie als wat anders ook. De psychologie van de geest. Maar de ervaring van Christus is die van het hart die de hele gesteldheid verandert. Die de persoon verandert in een nieuw schepsel. Denk daar nu heel diep over na. Kijk naar uzelf. Stel u voor dat er een spiegel voor u staat. U kijkt naar uzelf. Ben ik eerlijk, ben ik oprecht, dien ik werkelijk de Heere met mijn hart? U zegt, ik dien hem. Kijk erin, uw vrouwen met afgeknipt hart, die shorts draagt. Kijk naar uzelf die deze dingen doet. Kijk naar uzelf, man die het uw vrouw toestaat. U behoorde te zeggen, ben ik een zoon van God of ben ik een sodomiet? En uw vrouwen die zegt, ben ik werkelijk een moderne vrouw of ben ik er zo een van voor de zondvloed? Waarvan Jezus zei dat ze hier weer zouden zijn in de laatste dagen. Denk erover na, kijk naar uzelf en zie. Uw eigen wezen brengt tot uitdrukking wat u bent. En als u niet in orde bent, wilt u dan eerlijk genoeg zijn? Wees nu gewoon eerlijk, steek uw hand op en zeg, Christus, ik steek mijn hand op niet voor broeder Brennan of voor geen enkel ander, maar voor u. Maar ik ben fout, vergeef mij, Broeder Branham heeft beloofd voor mij te bidden en nu zal ik mijn hand gaan opsteken en zeggen, Jezus, wees mij genadig vanavond. Red mij om Christus wil. Ik wil niet verloren gaan. U hebt mij heel dit leven gegeven. Het zou allerafschuwelijk zijn als ik het gewoon zou vergooien, terwijl ik vanavond deze gouden gelegenheid heb om werkelijk met mijn eigen ogen te zien dat de rode lichten van het komen van de Heere aan alle kanten flitsen. De belofte dat hij deze tekenen zou tonen en dat hij de zieken zou genezen, dat hij de doden zou opwekken, dat hij duivelen zou uitwerpen en dat er zou een groep zijn van slechts een paar mensen, slechts een minderheid, over wie de wereld plezier zou maken en kwade geruchten zou gaan enzovoort. En er moeten over ons wel kwade geruchten gaan, ze moeten de waarheid wel een slechte reuk geven. Jezus zei, wie een woord zal spreken tegen de Zoon des Mensen, zal het worden vergeven. Toen hij precies hetzelfde deed wat u nu ziet gebeuren. Hij zei, maar wie er tegen de Heilige Geest zal spreken, wanneer hij komt en dezelfde dingen te tonen, zal nooit worden vergeven. In deze wereld, ziet u, ze moeten dat wel doen. Er moet zo'n boodschap zijn die maakt dat de mensen ermee spotten om Gods rechtvaardigheid te tonen, om de hele wereld te veroordelen en te vernietigen. Terwijl er genade is en er iemand op de bres staat, Jezus Christus, en er een open deur is vanavond, wilt u hem niet aannemen, mijn vriend? Nu gewoonlijk komt men dan naar voren. Dat is in orde, ik heb er niets op tegen, maar in de schrift wordt gezegd, zoveel als er geloofden werden gedoopt. Met geheel uw hart, als u uw leven aan Jezus Christus wilt overgeven, hier op de plaats waar u zit, daar waar hij tot u sprak, toen u uw hand opstak, diezelfde God die tot deze man die hier vanochtend dood voor mij lag, tot het leven kon roepen, om aan u te bevestigen dat ik u de waarheid vertel. Wie kan de doden opwekken dan God alleen?
Amen.
Dat is waar. Dus is het niet uw kleine tekortschietende voorganger hier? Het is de Christus die u lief heeft.
Halleluja.
Hij laat u weten vanavond, u hebt de waarheid gehoord, u hebt de waarheid gezien. Het is uit mijn woord, u hebt gezien hoe mijn woord u terugriep. U hebt gezien hoe mijn woord deze dingen voorzegde. U ziet hoe het precies al deze jaren door uitkwam, zonder eenmaal te falen. Nu wat zult u doen met Jezus terwijl de rode lichten flitsen? Waarom gooit u dat oude zakje met wereldlijke pinda's niet weg? Waarom gooit u dat oude True Story tijdschrift niet weg? Die rommel waar u uw ziel elke dag doorheen sleept, waarom schuift u dat televisietoestel niet in een hoek en draait hem als hij u bij de gemeente vandaan houdt? Waarom legt u niet elke last af die u zo gemakkelijk in de weg staat? Waarom heft u uw hart niet op tot Christus en zegt, Christus, vanavond stop ik ermee, ik maak me gereed, ik zie uw komst. Ik neem deze koffer op, Gods Bijbel, die volgepakt is met eeuwig leven en van nu af aan leef ik hieruit. Wilt u dat niet doen, terwijl we bidden? Onze hemelse Vader, het was geenszins mijn bedoeling om ruw te zijn, Heren, maar de boodschap is gericht tot deze tijd. Niet tot de individuele persoon, niet tot enig bepaald iemand, maar ze is gericht tot de tijd. Het is een tijd dat de Heilige Geest schijnt te dringen om dit te nemen. Nadat we zo vaak op velerlei wijze vanaf deze lessenaar de dagen van Lot, de dagen van Sodom hebben getoond, de dagen waar Jezus van sprak, de tekenen der tijden, de komst van de Heere. En nadat ik zo hard tegen de vrouwen van deze tijd in het hele land heb gesproken, Vader, dacht ik dat het de Heilige Geest was die tot mij sprak. Dat ik de mensen zou vertellen waarom ik dit heb gedaan. Het is omdat uw geïnspireerde woord zo mijn hart heeft bewerkt. Dat ik gewoon niet meer kon zwijgen. Zo'n kleine 50 of 75 handen in het gebouw werden opgestoken, Vader, na een ruw, doordringend woord des Heren. Maar het heeft hen een schok gegeven, om ze te laten weten dat de fluit klinkt. De heiligen komen allebei één. De naties worden verscheurd. De tekenen van het komen van het rode licht flitst. En we zien aan de handelswijze van de hedendaagse vrouwen waarop ons vanavond is gewezen, dat het zo is als de Bijbel zei dat het zou zijn. Hier zijn ze. De onfeilbare stem van Jezus Christus heeft ons gewaarschuwd om te letten op de dagen van Noach en die te vergelijken met de dag waarin we leven. Als we dan deze dingen zien gebeuren, hoe de vrouwen knap worden en de zonen Gods tot zich nemen, hoe deze dingen zouden gebeuren, dan weten we dat deze generatie de komst van de Heere zou zien. Dan weten we aan het flitsende licht dat zijn komst nabij is. Ik bid, Hemelse Vader, dat u ieder zult zegenen die zijn hand heeft opgestoken. Ik zend dit nederige, ernstige gebed tot u op. En ik weet dat u me zult horen. Want u was zo goed voor broeder W. vanmorgen om door een eenvoudig gebed dat hart opnieuw te laten kloppen. Een oprechte liefde voor een broeder die in de schoot van zijn vrouw was gevallen. Een koud en dood lichaam. Heer, laat de mensen vanavond weten dat dood te zijn in zonde en overtredingen veel gevaarlijker is dan een lichamelijke dood te sterven. Want er is niemand die u kan vastgrijpen op die tijd, als u in zonde en overtredingen voorbij de voorhang gaat. Geef het vanavond, heren, dat elke ziel die zijn handen opstak, ik zend mijn gebed tot u op in de naam van de Heere Jezus, dat er zo'n ommekeer in hun leven zal komen, dat er zo'n standvastigheid in hun hart zal komen, zo'n vastberadenheid in hun hart, dat ze niet meer tegen God zullen zondigen, dat ze van dit uur aan op Gods eeuwig zalig woord zullen staan en gevoed zullen worden door zijn Heilige Geest en dag aan dag geleid zullen worden op de paden des levens als ze voortreizen vanaf dit uur. Onze Hemelse Vader, misschien zie ik hen nooit meer. Ik zou misschien nooit meer hun natuurlijke hand kunnen schudden op deze aarde, hoewel ik het graag zou doen. Maar Heere God, ik bid dat dit gebed zal beantwoord worden. En u zei in uw woord, hij die mijn woord zal horen en zal geloven in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet komen in het oordeel, maar is overgegaan van de dood in het leven. Ik heb vanochtend op mijn eenvoudige manier de waarheid van God gebracht. Velen hebben dit woord gehoord. Nu u beloofde dat u hen zou redden en dat ze niet verloren zouden gaan, maar niemand hen uit uw hand zou kunnen roven en dat u hen zou opwekken op de laatste dag niet één haar van hun hoofd zal verloren gaan. U heeft het beloofd. Ik bid als een dienstknecht, heren, en als hun broeder. Ik bid dit gebed en ik leg hen in de handen van God, opdat geen enkel kwaad ooit tot hen zal kunnen komen en Satan hen niet uit Gods hand zal rukken. Ze zijn uw trofeeën. Ik vertrouw dat u hun een lang leven zult geven, opdat ze zo mogelijk de komst van de Heer Jezus zullen meemaken. Mogen ze hier vanavond weggaan als zielenwinners om het anderen te vertellen en ze te brengen tot de verlossende kennis van Christus. Geef het is alles in uw handen, Vader, in de naam van Jezus Christus. Terwijl we onze hoofden een ogenblik gebogen houden, vraag ik me af of er nu iemand aanwezig is die, terwijl we baden, voelde dat er iets ongewoons gebeurde in zijn hart en voelt dat u van nu aan een aan Christus toegewijd leven zult gaan leiden. En u ziet dat de komst van de Heere nabij is. En u gelooft dat wat ik predik de waarheid was over dit flitsende rode licht, over de wijze waarop de dingen gebeuren. En u begrijpt dat dit het woord van de Heere is, omdat het Christus is. En u gelooft dat u vanavond een beter, nauwer leven met Christus zult leven, omdat u bad vanavond en om de belijdenis die u aflegde. Steek dan met uw hoofd gebogen even uw hand op en zeg, ik geloof het, vanaf deze dag af aan zal ik een ander leven leiden. God zegen u, dat is fijn, dat is wonderbaar. Ik geloof dat ik kan zeggen dat vrijwel iedereen die een poosje geleden zijn hand opstak, nu opnieuw de hand heeft opgestoken, een teken dat ze het hebben aanvaard. Nu, als u nooit bent gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, bedenk dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is onder de mensen waardoor gij moet behouden worden dan de naam van Jezus Christus. Bedenk, er is slechts één bruid, de bruid van Christus, en die draagt zijn naam. Als u nog nooit gedoopt bent door onderdompeling in water in de naam van Jezus Christus, laat mij dan als zijn dienstknecht, als God u heeft bewezen door tekenen en wonderen en door zijn woord, dat ik u de waarheid vertel, dan gebied ik u, zoals Paulus deed in Handelingen 19, toen hij een groep baptisten ontdekte. Ze waren gedoopt door Johannes de Doper en hij zei, hebt gij de Heilige Geest ontvangen nadat gij geloofd hebt? Ze zeiden, we weten niet dat er een Heilige Geest is. Hij vroeg, waarin zijt gij dan gedoopt? Ze antwoordden, wij werden reeds gedoopt door Johannes de Doper, daar in de Jordaan. Dezelfde man die Jezus Christus doopte. Dat was wel een wonderbare doop. Maar Paulus zei, dat is nu niet meer goed. En hij beval hun dat zij weer moesten worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Handelingen 19 vers 5. En Paulus zei, als er een engel van de hemel neerkomt en een ander evangelie predikt dan dit, wat ik heb gepredikt, hij zei vervloekt. Galaten 1 vers 18. En toen herhaalde hij het nog eens en zei, zoals ik heb gezegd, zo zeg ik u nogmaals, als zou een engel, laat staan een prediker, bisschop, paus of wat het ook mag zijn, als er een engel zou neerdalen uit de hemel, een gerub vanuit de hemel, en hij zou een ander evangelie prediken dan dat, laat hem vervloekt zijn. Dan gebied ik u, als u nog nooit bent gedoopt in de naam van Jezus Christus, terwijl het water in het bassin is en de doopkleding wacht, te komen om te worden gedoopt onder aanroeping van de naam des Heren, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want de belofte is aan u en aan uw kinderen en aan hen die verre zijn, ja, zoveel als de Heere onze God ertoe zal roepen. Onze hemelse Vader, nu is het aan u. Ik kan de mensen proberen te overtuigen, maar dat ze het doen, kan ik niet bewerken. U bewerkt nooit iets tegen de wil van de mens in, omdat als een man of vrouw voorbestemd is tot eeuwig leven en het licht van God over dat zaad flitst, dan zal het tot leven komen. En als er leven onder ons is vanavond, Vader, en u heeft het licht erover laten flitsen, en ze hebben de waarheid gezien, mogen ze dan deemoedig en zacht naar het water gaan om gedoopt te worden in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus. Zoals we weten, moest elke persoon in de schrift worden gedoopt en overgedoopt. Degenen die niet waren gedoopt in de naam van Jezus Christus, moesten worden overgedoopt. De grote apostel, die de sleutels tot het koninkrijk had, zei op de dag van Pinksteren, bekeert u ieder van u en laat u dopen in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. Opdat uw zonden mogen worden vergeven. En dan is de belofte van de Heilige Geest voor u. Geef dat het vanavond in de volle mate zal worden volvoerd, Vader. Ik draag hen aan u op. Neem deze paar woorden en overdenking van mijn hart en mogen het aangenaam zijn in uw ogen, o Heere, en antwoord uw kinderen en geef hun eeuwig leven. Red alle die gered kunnen worden en genees degenen die ziek zijn. Mogen de genade van God rusten op ieder van hen als we ze nu aan u opdragen in Jezus' naam. Terwijl we nu onze hoofden buigen, vraag ik onze zuster die de piano bespeelt hier te komen, slechts een ogenblik, slechts nog ongeveer 5 minuten, als er iemand is die gedoopt wenst te worden, die belijdenis heeft afgelegd en gelooft, als u gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, en u gelooft het met heel uw hart, niet alleen emotioneel, maar u gelooft het, en u bent bereid te belijden dat u fout bent, en u vertrouwt niet op uw eigen verdiensten, maar op wat hij heeft gedaan, als u gereed bent naar voren te komen om zijn naam aan te nemen in de waterdoop om lid te worden van het lichaam van door de Heilige Geest, dan is de kamer voor de vrouwen aan de rechterkant en die van de mannen aan de linkerkant en de kleding en alles ligt klaar, terwijl we onze hoofden buigen en onze zuster speelt, ik kan mijn redder horen roepen. Als de zangleider daar iets bij wil zeggen, met onze hoofden gebogen, de dienst is nu in de handen van de Almachtige God, voor ieder die wenst te worden gedoopt, die in de gebedskamer wenst te gaan om te bidden voor de doop met de Heilige Geest, daar zijn diegenen die bereid zullen zijn om u aanwijzingen te geven of wat ook te doen, mogen de woorden niet te vergeefs zijn gevallen, maar mogen ze volvoeren waartoe ze bestemd zijn. Maar met onze hoofden gebogen mogen we nu bidden dat waarheen hij ons leidt, we daarheen volgen. Nu bid elke zondaar, ik kan mijn heiland horen roepen. Kon u hem horen roepen toen hij die dode man vanmorgen opwekte? Kon u hem horen roepen toen hij in het woord zijn licht tot u deed flitsen? koningin met hem heel. Bent u bereid om heel de weg met hem te gaan? God zegen u, mijn broeder. Dat de mannen naar links en de vrouwen naar rechts gaan. De Bijbel zegt, zoveel als er geloofden werden gedoopt. Met hem door de hof. Als iemand met de vrouwen hier mee wil gaan om de Heilige Geest te zoeken, ga in de kamer aan de rechterkant enige van uw zusters die... Kunt u dat echt zeggen? Waar hij heen leidt wil ik volgen. Wilt u dat doen? Wat doet u met die zachte stem die tot u spreekt? Wilt u gaan waar hij heen leidt? Let op dat rode licht. Ziet u dat licht niet flitsen? We zijn in de eindtijd. Met hem heel de weg. Ik kan mijn redder horen. Hoe spreekt hij? Door zijn woord. In uw hart. Wilt u nu komen? Dit is uw uitnodiging. Bedenk, als het gebeurt voordat we weer samenkomen, bent u gewaarschuwd. Nu willen sommige van de broeders, om aanwijzingen te geven, in de kamer hier links gaan. Zouden de broeders zich klaar willen maken voor de doop? Laat enige van de dienende broeders hier komen om ons te helpen. Met ons in de kamer te gaan. Meent u het werkelijk? Nu een ogenblik. Nu, als u niet bent gedoopt in water door onderdompeling in de naam van de Heere Jezus Christus, maar alleen in de titels Vader, Zoon en Heilige Geest, in heel de Bijbel werd nooit iemand, niet één persoon, ooit gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest in die titel. Niemand werd er ooit zo gedoopt in de kerkgeschiedenis. In de kerkgeschiedenis van de eerste 300 jaar. Iedereen werd gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus tot aan het concilie van Nicea, Rome, waar de Rooms-Katholieke Kerk werd georganiseerd. Toen vervingen ze dat voor de titels van Vader, Zoon en Heilige Geest. En als er een geschiedkundige is, een prediker of wie anders ook, aan de radio, bij de band, die één schriftgedeelte kan geven op één stukje geschiedenis, waar iemand ooit anders werd gedoopt dan in de naam van Jezus Christus, totdat de Rooms-Katholieke Kerk in Nicea, Rome, begon dan bent u verplicht om het mij te zeggen, zodat ik mijn excuses kan aanbieden. Maar zoiets bestaat er niet. Nee, elke persoon die werd gedoopt door onderdompeling, die niet was gedoopt in de naam van Jezus Christus, werd geboden, voordat ze de heerlijkheid konden binnengaan, om zich opnieuw te laten dopen. Nu is het aan u. Er is geen schriftgedeelte in de Bijbel waar wie ook werd gedoopt om het gebruik van de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals men vandaag doopt. Het is een katholieke, rooms-katholieke geloofsbelijdenis die werd doorgegeven via Maarten Luther en John Wesley bleef ermee doorgaan. De Bijbel voorzegt dat het zo zou gebeuren en ten einde zou lopen in de laatste dagen. De deur zou openstaan zoals we het pas bij het doornemen van de gemeentetijdperken zagen. Het is aan u, ik ben slechts een boodschapper van de boodschap. Nog eens, laten we het geloven. De deuren zijn open, het doopbassin is vol en er is geen reden. Er ligt kleding gereed en we zullen gereed zijn om in de volgende paar ogenblikken te dopen. En als u hier bent en u bent niet gedoopt, zou u niet willen komen en het vervullen terwijl we nog eenmaal zingen? U zegt, ik ben wel van plan dat op een of andere dag te doen, broeder Brennan. Die een of andere dag zou het u misschien net zo kunnen vergaan als broeder W. vanmorgen, maar misschien niet met de genade die erop volgde. U zou elk ogenblik kunnen sterven, ook als u jong bent, ook wanneer u de nacht nog doorkomt. U zult, als u 70 jaar oud bent, zult u velen die 10, 15 of 30 jaar oud zijn kunnen overleven. Duizenden van hen zullen deze nacht sterven. Dat is waar. U weet niet wanneer u gaat. Wees zeker, laat het er niet op aankomen wat dat betreft. Denk, u zou in uw werk of bij wat anders een gelegenheid kunnen laten voorbijgaan, maar waag de kans niet wat dit aangaat. En bedenk, mijn stem zal op Gods magnetische bandopname op de dag van het oordeel tegen u getuigen. Dus denk er nu over na, terwijl we het nogmaals zingen met onze hoofden gebogen. Broeder Neville.